BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen, het zakelijke nieuwsprogramma van BNR. Zometeen een uitgebreid gesprek met Allard Kastelein, topman van de haven Rotterdam. En mijn zakenpartner is Sarah Liesker, oprichter van Liesker Procesfinanciering en incassobureau Serious Legal. Welkom beiden.
Dank.
Eerst toch even pas op de plaats, omdat er heel veel te doen is over het verlies op de Europese beurzen, zo ook op de Amsterdamse AEX. De vraag is, moeten we wat doen en wat kunnen we dan doen? Politiek verslaggever Laurens Boven ging daarover in gesprek met premier Mark Rutte.
Nou kijk, de beurskoersen laten heftige reacties zien. Voor de Nederlandse regering geldt dat onze eerste prioriteit is de volksgezondheid. Wij kijken natuurlijk ook heel goed naar de stand van de economie. Beurskoersen hebben daar natuurlijk indirect mee te maken, maar niet direct. Het is een indirect weergave wat er in de economie gebeurt. Er spelen natuurlijk ook hele specifieke dingen op dit moment rondom die beurskoersen. Laat ik zeggen, als het om de algemene stand van de economie gaat, want dat is natuurlijk waar ik naar kijk, waar wij naar kijken, dan staat Nederland er goed voor. Zijn onze buffers maximaal gevuld. Met de historisch lage werkloosheid, lage staatsschuld, begrotingsoverschot. Dus wij kunnen een stootje hebben als Nederland.
Ja, dat zei u vrijdag ook al, maar vandaag zien we toch een enorm dalende olieprijs, een enorm dalende AEX. Ja, dat zijn toch signalen van dat er een crisis in de lucht hangt?
Het zijn in ieder geval signalen dat de beurs op dit moment heftig reageren op wat er gebeurt. Dat is deels natuurlijk, denk ik, ook te maken met wat er in Noord-Italië gebeurt is dit weekend. Maar ook het conflict tussen Rusland en Saoedi-Arabië over de olieprijzen. Dus er spelen verschillende zaken een rol. Die laten zich niet door mij heel precies analyseren. Maar ik neem aan en vermoed dat dit belangrijke elementen zijn. Voor de Nederlandse regering geldt natuurlijk dat we niet zozeer alleen naar de beurskoersen kijken, maar vooral naar de stand van de reële economie. Onze reële economie, zou die op een gegeven moment echt geraakt gaan worden door, ook in economische zin, en nogmaals, onze eerste prioriteit is de volksgezondheid, dan de economie. Maar zou die economie geraakt worden door de coronacrisis, dan mogen duidelijk zijn dat wij er op dit moment zo goed voor staan, dat wij ook een klap kunnen krijgen.
Acht u dat soort maatregelen zoals in Lombardije ook reëel in Nederland? Een afsluiten van het hele land in feite?
Voor Nederland geldt dat wij stap voor stap kijken naar hoe het zich ontwikkelt. Daarbij ons baseren op de zeer deskundige adviezen. Wij zien natuurlijk de mensen ook regelmatig in de media die daar wereldwijd, waarvan wereldwijd gezegd wordt, dat zijn de beste in hun vak. Die hebben we gelukkig in dit land. Het is niet zo dat we die adviezen altijd meteen overnemen, maar de kans dat we ze overnemen is zeer groot.
Premier Mark Rutte in gesprek met politiek verslaggever Laurens Boven. Over die dalende olieprijs praat ik verder met Lucia van Geuns, energiedeskundige van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Kunt u toch nog even kort toelichten, wat is de kern, de aard van dat conflict tussen Saoedi-Arabië en Rusland?
Nou, OPEC, die eigenlijk onder leiding staat van Saoedi-Arabië en Rusland, die konden het niet eens worden over een verdere vermindering van de olieproductie. En dat heeft natuurlijk alles te maken met dat de olievraag vanwege de coronacrisis snel is verminderd. Dus eigenlijk wilden ze naast dan de reductie die ze al hadden besloten in december nog een extra reductie van ongeveer 1,5 miljoen vaten bewerkstelligen. En Saoedi-Arabië zei tegen Rusland van nou, take it or leave it. Ik wil dat jullie zeker 1,5 miljoen vaten ook mee gaan helpen in het reduceren van de olieproductie. En daar heeft Rusland nee op gezegd, want zij wilden eigenlijk nog een beetje wachten. Ze wilden kijken of die coronacrisis misschien snel over zou gaan en daardoor de vraag weer zou toenemen. En daarnaast hadden ze ook een eigen agenda. Ze willen ook de olieschalie-industrie in de VS op een of andere manier raken, omdat ze erg geïrriteerd waren over de boycott van Amerika ten aanzien van Rusland in zaken energie. En vooral ook bijvoorbeeld de pijpleiding, de gaspijpleiding, de Nord Stream, et cetera, et cetera. Dus iedereen heeft zo zijn eigen agenda, in dit geval Saoedi-Arabië en Rusland, om niet tot een akkoord te komen voor het verminderen van de olieproductie.
En wie heeft het meeste vet op de botten om die agenda ook werkelijk te kunnen uitvoeren? Want het vraagt offers, het doet pijn.
Ja. Nou ja, Saoedi-Arabië die wil eigenlijk die koppositie als belangrijkste producent behouden. En ze willen dus niet in feite naar de pijpen van Rusland gaan dansen. En al met al, zij zij pompen die olie uit eigenlijk het goedkoopste op. Dus zij kunnen eigenlijk nog best wel een lage olieprijs voor een iets langere tijd hanteren. En Rusland iets minder. Rusland heeft zeg maar duurdere olie. Maar met name natuurlijk de schalieproducenten in de Verenigde Staten. Die zouden dat op de korte, middellange termijn echt gaan voelen. Want die hebben het al moeilijk. Die pompen eigenlijk geld op met geleend geld. En die zijn heel kwetsbaar voor prijsverlagingen van de olieprijs.
Maar dan hebben we tegelijkertijd in Amerika te maken met een president die zegt, die lage olieprijzen, laat het ook maar gebeuren, want dat betekent dan de pomp misschien een meevaller. Dus is dat dan goedkoop, duurkoop, heel veel op de korte termijn gericht?
Ja, nou, Trump is natuurlijk heel blij met lage olieprijzen, want dat vinden vooral zijn kiezers heel erg fijn. Maar al met al, op de korte en middellange termijn zouden er echt grote economische problemen kunnen voordoen in bijvoorbeeld Texas en North Dakota. Dat zijn grote olieproducerende staten. En daar kan het economisch echt lastig gaan worden. En dat is voor een deel ook het verkiezingsgebied, of in ieder geval de aanhangers van Trump die daar wonen. Dus zij zit daar ook al een beetje in een spagaat.
Lucia van Geuns van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies, dank u wel.
Kees de Kort.
Dan gaan we naar Kees de Kort, macro-econoom BNR, economiecommentator. Goedemiddag.
Dag Thomas.
Ik heb een heel imposant lijstje met onderwerpen dat we zouden kunnen bespreken. Maar ik kan me ook voorstellen dat jij wil reageren op wat hier aan vooraf ging. Premier Mark Rutte, Lucia van Geuns. Of denk je, daar is het meeste nu wel over gezegd?
Nou ja, waar het natuurlijk ook. Ik zou willen reageren op de beurskoersontwikkeling. Dat heeft natuurlijk alles mee te maken dat tot voor kort dachten de beleggers dat het gewoon niet mis kon gaan. En dat als het mis zou gaan, dat de centrale banken de helpende hand zouden toesteken. Nou is dat coronavirus komt er overheen. Is al niet goed. De centrale banken, de reactie van de Fed heeft niet geholpen. Dat is al een min. En dan als ten derde ook nog die olieprijsontwikkeling. Dus in plaats van een scenario van het kan niet misgaan en wordt altijd geholpen, zitten we nou in een scenario, het is dat misgaan op een aantal plaatsen en we worden niet geholpen. En dat is natuurlijk de verklaring van die koersdalingen. En terug te komen op meneer Rutte.
Want je zegt, we worden niet geholpen. Zijn er dan manieren om te kunnen helpen? Want de Fed was dat natuurlijk van plan met die renteverlaging onder andere.
Ja, maar goed, dat was natuurlijk de misvatting van, daar hebben we het hier heel vaak over gehad. De beursmannetjes dachten dat de Fed er voor hun was. Nou, en dat idee, dat heeft heel erg lang die beurskoers overeind gehouden. Maar nou blijkt dat de Fed er niet voor hun is en ook niet veel voor hun kan doen. Want dit zijn hele specifieke problemen. En zo komen we op meneer Rutte, die natuurlijk zegt dat de Nederlandse economie er prima voor staat. En dat is ook zo. Alleen dat de coronavirus en de gevolgen daarvan, en daar hebben we het al vaker over gehad, dat was ook in China. Waar leg je de prioriteit? Zorg of economie? Dat is hier natuurlijk hetzelfde verhaal. Prioriteit bij de zorg, maar de consequenties zijn voor de economie. Dus meneer Rutte die moet niet gaan kijken, we staan er prima voor. Die moet gaan regeren. En dat is niet regeren, is niet reageren. We doen pas wat als het zover is. Je moet plannen gaan maken van hoe kunnen wij als overheid maatregelen nemen die de direct getroffenen van het coronavirus kunnen ondersteunen als we dat zouden willen.
En dus je kijkt naar sectoren die het nu zwaar hebben, vliegtuigmaatschappijen, toerisme, alles wat op zijn gat dreigt te gaan liggen.
Bijvoorbeeld, daar zou je kunnen denken. Het heeft natuurlijk geen zin om de economie te redden, want een heel groot deel van de economie gaat totaal niet geraakt worden, maar sommige stukken wel. Dat zie je nu al gebeuren. En dat en maak je een bruggetje naar datgene wat ik toch al wilde vertellen. De Europese recessie, die komt eraan. Dat kan natuurlijk niet anders, want als je gewoon kijkt naar het belang van toerisme in Italië, in Spanje en Frankrijk, dan is het volkomen ondenkbaar dat die landen niet dik de min in gaan. Toerisme is belangrijk, toerisme is groot, centraal werkgelegenheid. Dus in die landen gaat de recessie ontstaan, 100% zeker.
Dus zeggen ze in Italië trouwens ook al, dan moeten we de begrotingsregels toch wat soepeler gaan hanteren. Dat was natuurlijk sowieso niet het land dat zich nou liet kenmerken door enorme begrotingsdiscipline, maar dit gaat dus ook weer voor spanningen zorgen in Europa.
Ja, de grote vraag, ja, Thomas, maar je zou toch zeggen, een regering is er ook voor om op een gegeven moment als het misgaat in te grijpen. Kijk,
we hebben allemaal normen afgesproken in Europa over begrotingstekorten.
Ja,
en daar werd dan in woord in ieder geval toch veel waarde aan gehecht.
Maar je moet een beetje normaal blijven doen. Als het echt misgaat, moet ik wel ingrijpen. Je zit er niet om bewust iedereen pijn te doen.
Nee, ik begrijp wat je zegt.
Het is wel vrij belangrijk.
In Europa trouwens.
Wat je natuurlijk ook gaat krijgen, je krijgt een recessie. En je krijgt dus op een gegeven moment in, terug te komen op de beurs. Een heleboel bedrijven die met winstwaarschuwing gaan komen. Kan niet anders. Bedrijven die failliet gaan, kan ook niet anders. En dat ondermijnt natuurlijk ook het sentiment op dit moment. Hè. Men is gaan het realiseren dat de tijden van het kan niet misgaan, dat het even heel erg anders is, dat het op dit moment aan het misgaan is. Ja, daar horen wel heel erg andere beurskoersen bij, dat lijkt me duidelijk.
Cijfers in Europa, daar hebben we het vorige week over gehad. Het leek allemaal toch een klein beetje op weg naar boven. En nu komt die coronaklap en je zegt die recessie is eigenlijk onvermijdelijk. Blijkt het ook uit cijfers? Nu al?
Nee, nog niet. Nee, dat is natuurlijk het bijzondere. Vandaar dat we het hier ook heel vaak hebben over pre-corona en corona. Ja, pre-corona, de cijfers uit Duitsland, ja, die worden wel weer wat beter. En ook de inkomensmensen uit de bouw, inkomensmensen, dat is allemaal weer wat beter. Maar ja, dat is allemaal zo'n beetje tot en met half februari, eind februari. Ja, en de echte corona-onrust in Europa, die is natuurlijk pas, ja, we hebben het nou heel veel over en er is veel nieuws al. Maar het is een week of drie geleden was dat eigenlijk een non-item. Het is wel heel snel gegaan. En nu, als je gewoon, dan hoor je die mensen over de luchtvaart, over hotelboekingen, Lombardij natuurlijk een groot verhaal. Ja, dan je denkt toch niet dat iemand op dit moment, dat één bedrijf nog één euro investeert ergens in. Iedereen staat nou in de stand van, we gaan eens even heel rustig kijken en wachten op de dingen die komen gaan. Dus dat is economisch allemaal een dikke min natuurlijk.
Nou, en je zegt over Europa, die recessie die komt eraan.
Ja.
Waar die zich al aftekent, dat is in Japan. Dat was trouwens al in het vierde kwartaal van vorig jaar zo.
Het vierde kwartaal, een paar weken geleden hadden de voorlopige groeicijfers over het vierde kwartaal. Nou, dat was vrij dramatisch, gewoon een dikke krimp. Nou, dat kan. Hè. Dan zit je toch te kijken, hoe gaat het dan in januari, februari verder? Nou, in januari, household spending, niet onbelangrijk. Dikke min, leading indicators, dikke min. Dus ja, in Japan is van herstel pre-corona nog geen enkele sprake. En ook de Japanse economie en het Japanse bedrijfsleven en Japanse toerisme worden natuurlijk hard geraakt door dat coronavirus en alles, nou niet door het virus, maar de alle consequenties die bij dat virus van pas komen. Dus in Japan, kijk, in Europa moet de eerste min nog komen. Japan zit wel dik in de min. En die tweede min, twee kwartalen achter elkaar in de min, die is al bijna.
Kees, tot morgen. Dan gaan wij samen weer een gezamenlijke plus beleven. Tot dan.
Tot morgen, Thomas.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
11:45 geweest. Tijd om het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment te bespreken met Allard Kastelein, de CEO van het havenbedrijf Rotterdam, Jos Versteeg van Insinger Gillissen en mijn zakenpartner Sarah Liesker, oprichter van Liesker Procesfinanciering en Incassobureau Ceres Legal. Ik zeg het wel, het belangrijkste zakelijke nieuws, maar ik wil toch even met de persoonlijke vraag beginnen. Jos, hoe werd je wakker vanochtend?
Heel, heel naar. Dat was echt een behoorlijk hoofdpijnochtend. Als ik dan zo bij mijn bordje muesli al die koersen zie, dan schrik je hevig. Ik had het eigenlijk totaal niet verwacht.
Nee, helemaal niks verwacht?
Nou, ik had niet verwacht dat de olieprijs 30% lager zou openen vanochtend. Dat is een volslagen verrassing.
Ja. Hier staat iemand die toch ook het een en ander weet over olie. Want, meneer Kastelein, we hebben het net even nageteld, 26 jaar Shell.
Ja, dat klopt.
Hoe kijkt u naar deze ontwikkeling? Ook met name omdat Shell natuurlijk hard geraakt wordt.
Nou, ik kijk nu naar de ontwikkelingen vanuit het, de implicaties voor Rotterdam, voor Nederland en voor de wereldwijde economie. En ik denk dat deze ontwikkelingen, zoals de vorige spreker ook over zei, hele significante effecten kunnen hebben. Dus dat is niet goed voor onze economie, onze welvaart, investeringsvermogen en dergelijke. Dus ik kijk er vanuit een meer algemeen belang.
U kijkt helemaal niet meer naar Shell. U ziet toch wel, neem ik aan, ergens ook zoals Jos hier over de schermen gebogen staat, van oei, dat is toch wel een flinke klap. Ik kan me toch voorstellen, als je daar 26 jaar gewerkt hebt, dat een speciaal plekje in je hart heeft.
Ja, dat heeft het zeker wel. Maar ik kijk ook dus van waar wij Shell nu voor nodig hebben, zoals we BP nodig hebben, Exxon nodig hebben en andere grote bedrijven nodig hebben, om bijvoorbeeld die verduurzaming te bewerkstelligen. Want de hele lage olieprijs kan misschien nu even gunstig zijn voor consumenten.
Ja.
Maar als dat moet concurreren met duurzame energie, dan heeft het allerlei negatieve effecten. Dus het heeft hele grote implicaties.
Wat gaat u daar in Rotterdam specifiek in de haven van merken?
Op korte termijn zie je een hele andere samenstelling, denk ik, van handelstromen. We gaan het straks vast nog wel even hebben over de terugval vanuit China.
Zeker.
22% minder afvaarten vanuit China in de afgelopen maanden. Je zou kunnen zeggen, we hebben veel raffinaderijen die we in Rotterdam voorzien. Lage olieprijs is gunstig voor raffinaderijen. Ja. Tegelijkertijd, als dat gekoppeld is aan een lagere vraag aan allerlei producten die raffinaderijen maken, dan gaat die omzet of volume gaan zeer naar beneden. Dus de zakelijke activiteiten van het havencomplex zijn gebaat bij een economie die goed draait. Dus als de economie gaat sputteren, dan gaat het havencomplex ook sputteren.
Ja, nu hoorde ik van premier Rutte dat de economie in Nederland wel tegen een stootje kan. Dat als er een klap komt, dat we die kunnen opvangen. En dat we ook niet ons moeten vergissen in de reële economie en de reactie op de financiële markten. Snapt u dat hij kiest voor dat soort bewoordingen? Of zegt u, nou, dit is toch wel wat ernstiger dan dat?
Nee, ik deel die opvatting, want het is robuust. En de kwaliteit van die bedrijven is ontzettend hoogwaardig. En de infrastructuur is fantastisch. Maar dat gaat voorbij aan het feit dat individuele bedrijven of sectoren of segmenten enorm veel pijn kunnen hebben.
Ja, en dat is wat Kees de Kort eigenlijk zei. Je moet kijken naar daar waar het pijn doet. En daar moet je dan eventueel een reddingsplan voor optuigen. Vindt u dat er binnen uw eigen havenbedrijf, binnen de havenindustrie, ook mogelijkerwijs bedrijven zijn die daar gebruik van zouden moeten kunnen maken? Bent u een van de meest getroffen sectoren?
Er zijn een aantal sectoren die in de haven zitten die getroffen zullen zijn en geraken. En die zullen steun nodig hebben. Dan denk ik wel dat de partij die steun moet verlenen de regering is. En niet zozeer het havenbedrijf of het havencomplex.
Snap ik. Sarah, even naar jou. Ook persoonlijk, want uit Breda.
Ja, helemaal.
Nou, wat kunnen we op dit moment zeggen over Breda?
Nou ja, dat gisteren natuurlijk naar buiten kwam dat Breda procentueel in ieder geval het hardst getroffen is tot nu toe met qua aantal coronabesmettingen. Dus ik vond wel heel wat dat ik er net toch gewoon een hand kreeg.
Ja, nou, ik heb het aan jou voorgelegd. Ja. Jouw eigen handenschutbeleid is nog niet veranderd.
Nee.
Maar wat merk je er persoonlijk van? Want allerlei scholen gaan niet open in Noord-Brabant.
Ja, klopt. Ja, ik heb 3 kinderen op 2 verschillende scholen zitten en van beide scholen kwam gisteravond een brief digitaal met inderdaad de aangescherpte eisen, adviezen zoals die landelijk zijn gegeven voor Brabant. En dat betekent dat het advies was om, ook als je kinderen enkel hoesten, zonder dat daar verder nog koorts bij komt kijken, om ze thuis te houden. Dus mijn middelste kind, Benjamin, zit nu vrolijk thuis met een licht hoesje. Hij was wel blij eigenlijk.
Zit gewoon naar zijn moeder te luisteren op de radio. Ja. Fantastisch dat deze mogelijkheid er is. Jos, toch nog even over de olie. Of ben je uitgepraat? Ik heb het idee dat jij nooit uitgepraat raakt.
Nee, daar kun je altijd over blijven praten.
Wat Lucia van Geun zei is, dit kan ook bedoeld zijn om schalie uit de markt te drukken.
Ja.
Is dat inderdaad een belangrijk agendapunt?
Ja, ik denk dat er wel sterk achter zit bij de Russen. Alleen, ik vind het zo'n domme maatregel. Want ja, je kunt die schalieolie, waar het op dit moment erg moeilijk mee gaat, je kunt ze wel failliet laten gaan. Hè. Uiteindelijk zullen ze omvallen. Ze hebben heel veel van hun olieproductie hebben ze gehedged. Dus ze zullen daar op korte termijn niet echt last van hebben. Maar na verloop van tijd begint dat wel zeer te doen. Er zullen er veel omvallen, maar ja, wat bereik je ermee? Uiteindelijk zullen die boorplatforms, die blijven gewoon staan. Die verdampen niet. Dus die bedrijven gaan failliet, maar als de olieprijs weer omhoog gaat, dan worden die boormachines weer naar buiten gereden en dan wordt er weer olie geproduceerd.
Ja, voorzichtig dus.
Ja, kijk, olie is een product waar je weinig mee kan onderscheiden, alleen met prijs. Dus Saudi-Arabië wint nu wel wat marktaandeel. Die heeft nu vanochtend dan aangekondigd dat ze bijna met 20% korting olie aanbieden aan de Europese raffinaderijen. In Noord-Amerika ook. Maar zo gauw als de olieprijs weer begint te stijgen, zijn ze weer weg, hoor.
Ja, hoe denkt u over die ontwikkelingen? Het is natuurlijk een heel geopolitiek spel met ook een belangrijke bijrol, op zijn minst, voor Amerika, schaliegas.
Nou, ik wil hem eigenlijk wat breder trekken, want ik denk dat het oprecht heel erg negatief kan uitpakken voor de hele verduurzaming van de industrie. Het hele Midden-Oosten heeft een budget gebaseerd op tussen de 60 en de 80 dollar per barrel van olie. En ook die landen beseffen dat ze die transitie moeten ingaan en hebben ze geld voor nodig. En op het moment dat ze hun eigen budget niet meer kunnen balanceren en dat ze geen cent meer hebben om te investeren, dan gaat dat die hele verduurzaming enorm vertragen.
Gelooft in de oprechte bedoelingen van verduurzaming ook daar?
Ja, want we hebben bijvoorbeeld zelf als haven een participatie in Oman. En daar zijn we actief in overleg met de Omaanse overheid om daar een groot zonnepark aan te leggen. Om die zonne-energie te gebruiken als voedingsbron voor het industriële complex. Om te kijken naar de mogelijkheden van export van waterstof. Al dat soort dingen gaan niet draaien bij een olieprijs van 30, 40 dollar per barrel. Die hebben 60 tot 70, 80 dollar nodig. Dus eerlijk gezegd denk ik dat het niet alleen op korte termijn een geopolitiek spel of strijd is. Op lange termijn met hele mogelijk negatieve na-effecten.
Ja, maar als er, ik weet niet of het zinvol is om daarop te speculeren, maar als er toch een soort overeenkomst wordt bereikt over een week of 2 weken of een maand, ik weet het niet. Wat voor termijn hou jij rekening mee? Is het dan ook niet?
Het kan een paar maanden duren, maar ja, ik zeg altijd, bijna niemand kan leven met een olieprijs onder de 50 dollar. Dus ja, na verloop van tijd wordt het heel aantrekkelijk om toch maar wat productie in te dimmen. En dan krijg je een behoorlijke prijsspike. Dus als het genoeg pijn gaat doen, dan komen ze vanzelf weer terug naar de onderhandelingstafel.
Ja. Dan toch nog even, Jos, tot slot misschien voor jou. De Fed, de ECB, de verwachting is toch dat er nog verder ingegrepen gaat worden. De Fed heeft de rente al verlaagd.
Ja, de Fed heeft de rente verlaagd, gaat nog verder verlagen. Als je kijkt naar de 10-jaarsrente in Amerika, staat nu onder 0,5%. Dat is echt ongelooflijk. Dat had een paar weken geleden niemand gedacht dat het zo hard zou gaan. De Europese Centrale Bank, de meeste mensen denken dat er nog 10 basispunten vanaf gaat dat ze naar min 0,6 gaan. Maar als je kijkt naar de Duitse rente op min 0,85%, ja, dan ben je bijna op het punt dat je beter je geld in een kluis kan leggen.
Ja, dus echt bij veel... min 1, dat is ook weer een psychologische grens, geloof ik. Ja. Daar moet je zeker niet overheen.
Dus meer ruimte is er niet. En wat mevrouw Lagarde donderdag wel zal zeggen, is overheden, neem je verantwoordelijkheid. En je ziet Duitsland ook schuiven, dat Duitsland ook nu gezegd heeft van die schwarze nul, die is niet meer heilig. We kunnen ook een begrotingstekort gaan doen. Dus er komen we waarschijnlijk wel door de overheid wat stimuleringsprogramma's.
Dus dat telkens herhalen van deze boodschap, ook geholpen door wat omstandigheden van Draghi en nu ook van Lagarde, dat gaat een keer gebeuren.
Dat gaat gebeuren, want de centrale banken hebben niet veel speelruimte meer.
Ik dacht, ik sluit af met jou, want jij hebt iets positievers op te merken. Dat bestaat gewoon op deze dag. Ja. Namelijk, Sarah, wat is dat?
Nou ja, ik dacht tussen al het nieuws over corona, olie en beurzen, laat ik eens wat anders uitpikken wat mij opviel in het nieuws. Gisteren was het Internationale Vrouwendag en vandaag stond een bericht in de krant dat maar liefst de afgelopen 5 jaar een stijging van 29% is als je kijkt naar het aantal vrouwelijke ondernemers in 5 jaar tijd. Dat vind ik een forse stijging, dat viel mij dus op.
En dat zijn geen geflatteerde cijfers, omdat er heel veel vrouwelijke ondernemers zijn die gedwongen de zaakjes ZZP'er zijn geworden?
Nou, nee, dat is dan het tweede deel wat mij ook nog eens opviel in datzelfde bericht. Dat is dat als je kijkt naar het totaal aantal man-vrouw verhoudingen dat en naar de ZZP'ers, dat van de mannelijke ondernemers is 15% is ZZP'er en van de vrouwen is dat slechts 10%. Dus als een vrouw ondernemer wordt, dan heeft ze dus vaak ook nog een bedrijf met werknemers erin. Ik vond het positief.
Ja, hoeveel vrouwelijke ondernemers werken er in de haven op dit moment?
In de gehele haven, dat zou ik niet weten. Ik weet dat wij binnen ons bedrijf het actief promoten, zou ik bijna zeggen. Wij zitten ruim boven de 30% in de managementlagen.
Kijk, dat begint toch ergens te komen. Ik vraag het natuurlijk bewust omdat het misschien nog wel ten onrechte te boek staat als een echt mannenbolwerk.
Ja, ik denk dat dat onterecht is. Want het leuke is dat die hele digitalisering bijvoorbeeld hele andere vaardigheden ook vergt. En waar vroeger, ik zeg altijd gekscherend, Lee Towers op de kraan zat om een schip te lossen en te laden, zie je tegenwoordig een jonge vrouw met een perfecte oog-handcoördinatie en een hele high-tech omgeving naar beeldschermen te kijken. Dus ik denk dat er heel veel ruimte is voor vrouwen om in de haven te werken.
Jos, wat ga jij vandaag nog doen?
Ik ga nog wel eens even goed naar de cijfers kijken. En maar eens goed nadenken over wat we nu verder moeten gaan doen.
Ik zag al dat je tijdens ons gesprek in ieder geval 2 keer bent gebeld. Staat de telefoon wat gloeiend op dagen als
vandaag? Ja, dat zijn hele drukke dagen inderdaad.
Even serieus, niet wie er bellen, maar zijn dat mensen die zich grote zorgen maken? Of moet jij mensen...
Ja, dat is het voornamelijk. Kijk, we hebben natuurlijk zelf de bankers die met de klanten praten. En daar zorgen we natuurlijk dat we het meeste mee praten. Dat die een goed verhaal kunnen vertellen naar de klanten. En over het algemeen is het beste devies is niet in paniek raken in dit soort momenten.
Dankjewel, Jos. Tot volgende week.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Lege plekken in opslagloodsen, misschien wel werktijdverkorting voor mensen die in de haven werken. De haven van Rotterdam heeft te maken met een coronadip. Te gast is Allard Kastelein, de CEO van het havenbedrijf Rotterdam. Welkom.
Dank.
Mijn zakenpartner is Sarah Liesker, oprichter van Liesker Procesfinanciering en het incassobureau Ceres Legal. Met welke coronascenario's houdt u rekening? Want de cijfers, de verwachtingen, ze veranderen van dag tot dag. Wat zijn uw draaiboeken?
Nou ja, die draaiboeken zijn inderdaad dat je ze van dag tot dag moet bijstellen. We hebben eerder, een aantal weken geleden, bekendgemaakt dat volgens onze inschatting er zo'n ruim 20% minder schepen zijn vertrokken vanuit China. Nou, die doen er een kleine maand over, zeg maar. Dat lijkt nu weer wat teruggekomen te zijn. Maar we weten nu wel dat dat die schepen hoger op het water liggen. Dus er zit minder lading in. Dus we volgen dat heel nauwgezet. En je krijgt allerlei gekke situaties. Want tot nu toe is het natuurlijk niet zo dat als wij hier de winkel in gaan, dat we merken dat het product er niet is. Maar ik sprak voor het weekend een bestuurder van een ziekenhuis die echt moeite heeft om mondkapjes te krijgen. Dat is niet alleen omdat er zoveel mondkapjes besteld worden door mensen die ze eigenlijk niet op zouden moeten doen, maar het is ook omdat er minder gemaakt worden. En als er dan straks, hopelijk niet al te lang van nu, in China weer meer geproduceerd gaat worden, dan moeten er nog maar weer voldoende schepen beschikbaar zijn, of er moeten voldoende containers beschikbaar zijn, of die moeten op de juiste plek staan om dan de producten weer naar die markt toe te krijgen.
Dus er zijn allemaal vragen die nog van een antwoord voorzien moeten worden, en u kunt dat antwoord nu ook niet geven.
Nee, dat zullen we echt moeten afwachten. Hoe snel zich dat ontwikkeld. Kijk, als China bij wijze van spreken vanaf morgen 200% zou gaan produceren, waar ze eerst 0% hebben geproduceerd, dan heb je een massaal probleem. Gaat het langzaam terugveren met 110-120%, dan kan je het misschien weer inhalen. Maar we zullen het echt allemaal moeten bezien. En vandaar dat we het heel nauwgezet in de gaten houden met alle partijen. Overleg plegen wat we kunnen doen, hoe we het kunnen doen.
Maar kunt u met alles meebewegen?
Nou, beperkt. Beperkt, dat is de realiteit. Kijk, als er geen schip is, dan kan je er geen container op zetten. En als er geen lading is die op een schip moet, dan kan je het ook niet in een winkel krijgen. Of een fabrikant kan het niet naar een andere markt toe krijgen. Dus het is op het ogenblik zeer onduidelijk hoe de situatie zich zal ontwikkelen. Behalve dat je kunt constateren dat het een significante implicatie heeft.
Ja. En is het coronavirus, de effecten ervan, is dat ook aanleiding om bijvoorbeeld meer overleg te zoeken met een dichtbijgelegen haven zoals de haven van Antwerpen? Of zijn jullie toch echt op Nederland en de Nederlandse autoriteiten gericht?
Nou, de realiteit is dat wij heel vaak samenwerken met Hamburg, met Antwerpen op wet, regelgeving, veiligheid, milieueisen. En dat nou net in die containermarkt wel elkaars grootste concurrent zijn. Dus van Brussel zouden we niet eens mogen overleggen hoe we dat nou moeten aanpakken. En onze rederijen die de havens aanlopen of de terminals die in de havens opereren, dat zijn ook allemaal zelfstandige eenheden. Het zijn zelfstandige bedrijven die hun eigen tactiek, strategie, afwegingen maken hoe ze het meest aantrekkelijk kunnen zich presenteren voor de rederijen. Dus overleg op dat vlak, op een commercieel vlak, vindt dus niet plaats.
Nee, maar als het gaat om veiligheid of indamming van risico's, van gezondheidsrisico's, of is dat niet iets waar jullie actueel mee bezig zijn?
Nou, het indammen van gezondheidsrisico's, daar laten we ons volledig sturen door de RIVM. Mm. Het is wel zo dat wij een status hebben als haven dat we elk schip wat in nood is, en daar geldt ook voor een schip waar bijvoorbeeld zieke mensen aan boord zijn, daar zijn we altijd een haven voor die zich openstelt voor dat schip. Dat is bij wet geregeld. Dus wij kunnen niet bijvoorbeeld, als er nu een schip komt waar mensen op zouden zitten die besmet zijn, dan kunnen we niet zeggen, vaar maar even voorbij, ga maar naar een andere haven. Wij zullen dat schip altijd verwelkomen. En dan leggen we het in de haven ergens neer waar het geen gevaar vormt. En dan moeten we gelukkig ook beseffen dat de beste quarantaine is waarschijnlijk een schip. Want als je niet afgaat, dan gebeurt er ook niet zo heel veel. Dan moet je alleen zorgen dat je medische middelen en voorzieningen treft. Dus daar hebben we vaste afspraken over met de overheid. En dat geldt ook voor een aantal onliggende havens.
Maar heeft u nog extra's moeten bieden? Voorzorgsmaatregelen, veiligheidsmaatregelen? Want ze komen, de schepen, uit alle hoeken en gaten natuurlijk.
Nee, dat valt dus mee in die zin. Omdat als je de incubatieperiode neemt, zo'n 14 dagen is de inschatting. Stel dat een schip met een besmet bemanningslid zou vertrekken vanuit China, dan is dat bemanningslid al ziek ver voordat dat schip Rotterdam aandoet. Dus dat zou dan al gesignaleerd zijn. Tot nu toe is het zo dat we uit geen enkele andere haven hebben vernomen dat er dus goederenschepen, we praten niet over de cruiseschepen, want daar zijn natuurlijk voorbeelden wel van bekend, dat er goederenschepen vertrokken zijn van China waar besmettingsgevaar is geconstateerd, dan wel besmette bemanningsleden aan boord hebben gezeten.
We hebben het over China, maar het is geen geheim, ook voordat corona een rol speelde, was er natuurlijk al handelsspanning, globalisering, de nadelige effecten daarvan, ze zijn uitvoerig uitgemeten. Denkt u dat dit een beslissende slag kan zijn waardoor bedrijven gaan nadenken over hun afhankelijkheid van China, bijvoorbeeld, en wat daar de gevolgen van zouden kunnen zijn voor de haven Rotterdam?
Ja, dat is een interessante gedachte. Dat denk je altijd in het moment. En dan blijkt uiteindelijk toch de realiteit weer barstiger. Want over een jaar of twee jaar constateren bedrijven dan eigenlijk dat het wel heel goed loont om in Azië te produceren en daar de producten vandaan te halen en een hele efficiënte logistieke keten op te tuigen. Ik vind het voorbeeld altijd zo mooi als er een vorm van natuurramp, en dat is een slecht voorbeeld in de zin dat is niet Dat is een tragiek dat dat gebeurt, maar als er een vorm van natuurramp geschiet, dan zeggen we vervolgens allemaal, ja, het is toch logisch dat er niet meer aan de kust gebouwd wordt, want er kan een overstroming plaatsvinden. En kijk nu wat er vandaag, ons koningspaar is in Indonesië, Jakarta, half Jakarta staat blank. Ja, dat is een terugkerend fenomeen. Dus er zit een soort weerbarstigheid in dit soort structurele elementen. Ik verwacht niet dat dit nou ertoe zal gaan leiden dat de hele logistieke keten, productieprocessen, fabrikageprocessen, dat die nou drastisch anders zullen ingericht worden.
Nee, maar dit niet meteen als de directe aanleiding, maar de handelsspanningen tussen Amerika en China en daarbij toch ook Europa, dat zich steeds ernstige vragen gaat stellen over op welke manier handel gedreven moet worden met China, kan er toch voor zorgen dat bedrijven, alles in acht nemende, ervoor gaan kiezen om het dichter bij huis te zoeken en daardoor misschien ook op een andere manier zaken gaan doen met uw haven?
Zeker, nee, maar dat ben ik helemaal met u eens. Hè, want wij zijn een haven voor 350 miljoen Europeanen. Wij voeren helemaal door naar Zuid-Duitsland, Noord-Zwitserland en dergelijke. En dat kan alleen maar als er geen handelsbarrières zijn. Als er een vrij verloop is van goederen, dat het logistieke afhandelingsproces zo snel mogelijk is. Als dat allemaal barrières met zich mee gaat brengen, dan wordt het natuurlijk efficiënter voor bedrijven om een andere locatie te kiezen. En dat zou heel goed kunnen gebeuren als die spanningen blijven voortbestaan en of de bedrijven inschatten dat die spanningen het kunnen terugkomen in de loop der tijd.
Maar als u dan eens twee stappen vooruit denkt, dan wordt het bijvoorbeeld niet meer China, maar meer Oost-Europa. Dan heb je misschien ook de haven minder nodig als bedrijf.
Ja, een heel deel is daarvan een kristallenbol. Kijk, waar wij voor kunnen zorgen is dat we de logistieke afhandeling en de kwaliteit van de infrastructuur en de voorzieningen die we treffen en de mate waarin we digitalisering en energietransitie omarmen zodanig inrichten dat die bedrijven die zich in Noordwest-Europa willen vestigen en toch een vorm van goederenvervoer via zee nodig hebben, en dat blijft de meest efficiënte en de meest duurzame manier van het vervoeren van goederen, dat die bedrijven Rotterdam verkiezen boven een andere plek. En daar werken we ook mee samen met andere havens. Wij werken samen met de haven van Gdansk, maar we werken ook met andere havens in de nabijheid samen. Dus we zullen altijd ons proberen te positioneren op een wijze dat het voor bedrijven die in Noordwest-Europa een markt hebben, hetzij dat ze iets produceren, hetzij dat ze iets willen afzetten, dat Rotterdam hoog op het lijstje staat van locaties waar ze willen vestigen.
Maar heeft u zelf misschien toch ook een nieuw inzicht opgedaan dat u te afhankelijk bent van China? Ik zag een vergelijking met Antwerpen, waarin vooral gebieden Noord-Amerika, Zuid-Amerika van belang zijn. U bent wat dat betreft iets meer afhankelijk van wat er uit China komt. Is dit voor u ook een reden om te denken van ja, we gaan toch naar een andere verdeling?
Nou, dat was het al, omdat ik graag ook wat een grotere aanwezigheid in Zuid-Amerika zou willen hebben. Maar in die zin heeft u terecht een punt dat wij met name ons hebben ontwikkeld op de Azië-handelsbanen. En dat het goed zou zijn vanuit een diversificatieperspectief dat wij ook meer ons op Latijns-Amerika zouden richten. Maar dat is een veel gefragmenteerdere, kleinere volumes, kleinere schepen, kleinere havens, handelsstroom dan de Aziatische stroom.
Ondertussen komt u natuurlijk nooit helemaal af van China. En dat bedoel ik ook op een andere manier. Want China pompt zelf ook geld in havens. Griekenland, Italië, daar zijn voorbeelden van bekend. Er zijn mensen, bijvoorbeeld Rob de Wijk, die kennen we hier bij BNR vanuit zijn podcast, zijn radioprogramma Boekestein en de Wijk, die zegt, het is China uiteindelijk om hegemonie te doen, om macht. En daar hoort aanwezigheid bij. Er hoort ook bij dat ze bijvoorbeeld via die havens, het groter worden van die havens, Rotterdam van de troon stoten. Kunt u die analyse een beetje volgen?
Nou, ik ken Rob van Wijk goed en we hebben het er vaak over. Er spelen een paar dingen, denk ik. Eén is dat je inderdaad ziet, en dat is het bekende Belt Road initiatief van China, dat ze via het aanwezig zijn op alle punten van de waardeketen, van de logistieke keten, hun aanwezigheid willen bevestigen en daar de volumes willen controleren. Dat herkennen we. Dat zien we nu in het Mediterrane gebied gebeuren. Piraeus, Noord-Italië.
Piraeus, daar zijn ze overtuigd dat ze met hulp van de Chinezen uit kunnen groeien tot de grootste haven van Europa.
Nou ja, het punt wat ik probeer te maken is dat Griekenland is niet onze markt. Daar kunnen wij niet komen vanuit Rotterdam. Er zitten een soort bergen tussen en zeeën tussen. Dus de infrastructuur om van Rotterdam, Noordwest-Europa in Griekenland te komen is niet aanwezig, zal er ook nooit komen, is ook niet een natuurlijke achterland voor Rotterdam. Dus dat Griekenland zelf groot gaat worden, dat kan en dat is prima wat ons betreft. Kijk, waar het ons veel om te doen is, is dat wij daar waar wij concurrerend kunnen zijn, en dat is die 350 miljoen Europeanen, en dat is dus die markt, zeg maar, van het noordwesten naar het zuidoosten in feite, een grote wig vanuit Rotterdam, dat we daar de beste kwaliteit en de laagste kosten leveren. Ik zou me zorgen maken op het moment dat Griekenland, of dat de Chinezen in een buurhaven een hele grote aanwezigheid zouden hebben, als ze Zeebrugge zouden gaan domineren of Bremerhaven zouden gaan domineren.
Via een overslagbedrijf ook al een vrij dominante positie in uw eigen haven?
Ja, maar wij hebben een open haven in de zin dat elke rederij kan zich gewoon melden bij een terminal en daar lading overslaan. Het wordt niet georganiseerd, het wordt niet gedomineerd, het wordt niet gedicteerd. En
wordt
het
niet gedomineerd ook?
Pardon?
Wordt het ook niet gedomineerd?
Nee, want er zijn voldoende alternatieven aan andere terminals die ook in Rotterdam een vestigingsplek hebben. En we hebben voldoende capaciteit in die markt. We hebben juist ervoor gezorgd een aantal jaren geleden dat er meerdere partijen zouden kunnen acteren in Rotterdam. En dat stelt je in staat om te voorkomen dat je afhankelijk bent van één partij.
U zegt, ik zou me pas zorgen maken wanneer China groot bijvoorbeeld in Zeebrugge zou investeren. Ik denk, brengt u ze niet op ideeën, want waarom zou ze dat niet als volgende stap doen? He, als de achterliggende gedachte, als dat klopt, van China is om een soort verdeel en heers toe te passen in Europa, dan zou toch de volgende stap kunnen zijn, goh, via Zuid-Europa bereiken we kennelijk onvoldoende de logistieke kanalen in Noord-Europa, dus we moeten het dus dichter bij Rotterdam gaan zoeken.
Ja, maar ik denk niet dat ik ze hoef wijs te maken. Ik denk dat ze slim genoeg zijn zelf dat soort ideeën.
Maar ziet u dat als een reëel risico?
Nou, ik benoem het net als risico.
Ja.
Maar het is niet aan mij om dat te couperen. Kijk, want als ik. We proberen samen te werken met die havens. En daar waar havens in onze buurt openstaan voor een nauwere samenwerking met Rotterdam, dan zijn we daar de eerste die daar graag aan gevolg zouden willen geven. Dus laten we het zo zeggen, als Zeebrugge zich open zou stellen voor een buitenlandse partij, dan zullen wij als eerste op die deur kloppen.
Heeft u het idee dat de laatste vraag hierover China een eerlijk spel speelt? Want in het Europese parlement, de Europese Commissie inmiddels ook, zijn toch stevige vraagtekens gesteld nu bij overnames, investeringen die mogelijk worden gemaakt door grote staatssteun. En dat daardoor geen eerlijk speelveld zou ontstaan. Snapt u die zorg?
Ja, en wij zijn al jaren ageren wij tegen het feit dat het speelveld niet gelijk is. Want ook in hele traditionele havens om ons heen, neem Hamburg en ook Antwerpen, daar vindt bijzonder veel staatssteun plaats. Dat zijn bedrijven die enorm veel geld krijgen van de overheid om investeringen te plegen.
Dat heeft niks met China te maken eigenlijk.
Dat heeft nu nog niks met China te maken, maar dat zou morgen dus kunnen gebeuren. Maar dat is niet heel veel anders in die zin. Wij zijn een zelfstandig bedrijf. We investeren alles zelf, betalen keurig rente, we hebben afspraken met de banken en wij hebben geen staatssteun. En dat hebben die havens om ons heen helaas wel.
Wij gaan naar drie dilemma's. U moet kiezen, achteraf kunt u de keuze toelichten. Wij zijn helemaal Brexit-proof of we zullen de gevolgen van Brexit zeker gaan merken.
Wij zijn helemaal Brexit-proof.
De Rotterdamse haven is in 2050 klimaatneutraal of de klimaatdoelstellingen van de Green Deal zijn te ambitieus.
Wij zijn klimaatneutraal.
Achter cocaïnesmokkel zit zoveel geld, dat kun je nooit uitbannen. Of met technologie kunnen we het drugsmokkelaars een stuk moeilijker maken.
Technologie moet ertoe leiden dat we het een stuk moeilijker maken.
Maar kun je het uitbannen?
Nee, je kunt het niet uitbannen, maar je kunt het wel een stuk moeilijker maken.
Ik pak nog even de andere kant van het dilemma. Maar goed, uitbannen is een illusie.
Nee, dat denk ik een illusie.
Ja. Klimaatneutraal zijn in 2050 geen illusie?
Ik ben onwaarschijnlijk positief over de kwaliteit van de plannen die er liggen in Rotterdam om 2050 klimaatneutraal te zijn. De ambitie spat eraf. De concreetheid van de investeringen en de mogelijkheden dienen zich aan. Dus ik ben er oprecht van overtuigd dat we het in Rotterdam kunnen. Het is uiteraard afhankelijk, maar dat zijn al die stellingen, het is uiteraard afhankelijk van het feit dat andere landen via bijvoorbeeld een Europese Green Deal gedwongen worden mee te gaan op die route.
Dan loopt u te ver voor de troepen uit.
Nou, dan loopt je zover voor de troepen uit dat als je dan over je schouder kijkt, dat niemand meer in het vizier is. En dan kan je jezelf dus uit de markt prijzen, dan ben je niet meer concurrerend. En daar schiet niemand wat mee op. Dus er zit een balans die je wil. Het is goed om voorop te lopen, maar je moet niet zo ver voorop lopen dat je de enige bent.
Want duurzaamheid is duur ook.
Duurzaamheid vergt een hele systeemverandering. Dus je kunt duurzaamheid in energie niet in je eentje bewerkstelligen. Daar heb je zoveel partijen voor nodig. Klanten, toeleveranciers, technieken, investeringen, prikkels, belastingen. Dus het is echt een systeemoplossing. Energietransitie is niet een druk op de knop en dan is het geregeld.
Er is één groot project waarin heel veel verschillende partijen samenwerken. Dat is Portos. Kan een van de paradepaardjes worden. Kunt u het even kort toelichten?
Nou, in feite moet u het zo zien dat we vooralsnog niet alleen maar van groene energie kunnen leven. Want die is er nog niet voldoende. Er zijn nog niet voldoende windparken bijvoorbeeld op de Noordzee. Dus voorlopig zal er nog CO2 uitgestoten worden. En om dat te voorkomen, dan kun je vragen die bedrijven om die CO2 af te vangen. Het af te leveren aan het hek. En wat wij bouwen is een systeem, zeg maar een open ringleidingssysteem door het hele havencomplex, waarbij die CO2 dan in dat ringleidingssysteem wordt geïnjecteerd. En dan wordt het naar een leeg gasveld op de Noordzee gebracht. Dat is een uniek systeem. Dan zijn we de enige ter wereld die dat bouwen. En daarmee ontzorgen we de bedrijven. We maken het makkelijker voor die bedrijven om van elkaars systemen te profiteren. Daarmee brengen we de kosten zoveel mogelijk naar beneden. En zorgen we ook voor de samenleving dat er geregistreerd kan worden, gemeten kan worden. En kunnen we zorgen dat alles veilig en netjes op lange termijn allemaal kan plaatsvinden.
En er zijn twee zaken die van belang zijn. Namelijk één, dat vraagt inderdaad investeringen. U bent volgens mij op dit moment in overleg met onder andere de overheid om mogelijk tot subsidies te komen, steun om dit allemaal voor elkaar te krijgen. En twee, er zijn ook critici die zeggen, door deze manier te verkiezen, die CO2-opvang, neem je eigenlijk de prikkel weg om werkelijk te hervormen. Want ja, je kunt gewoon blijven uitstoten, je bergt het ergens op en daarna zie je wel. Dit zorgt niet echt voor de wezenlijke verandering.
Ja, die berichten hoor ik uiteraard ook. Het is wel zo dat als ik over de hele wereld spreek met de milieuorganisaties, dan is 99,9% van de milieuorganisaties wereldwijd is voor zo'n CO2-afvangsysteem.
Ja, maar dat ik dan weer net die 0,01 gesproken heb.
Ja, dat is dan kennelijk wel het geval. Want het is een keuze van of we accepteren dat er nu een mogelijkheid is om gelijk als CO2 uit de atmosfeer te halen, wat volgens mij goed is, dan wel te hopen dat op den duur we geen CO2 meer zullen uitstoten. En dat is mijn zinziens een illusie. Dus je hebt die combinatie van dingen nodig. Je moet verduurzamen aan de voorkant en voorkomen dat je veel uitstoot, maar er zal altijd iets uitgestoten blijven. In ieder geval de komende 30 jaar. En zodra je het kunt afvangen, moet je het mijn zinziens zo snel mogelijk doen. Die bedrijven, het kost die bedrijven nog steeds geld. En het is iets waar ze niks voor terugkrijgen. Dus ze zullen blijven innoveren, blijven veranderen, blijven verduurzamen. En kijk maar naar de plannen die wij nu hebben. Of het nou elektrificatie van de binnenvaart is, of dat het is op het gebied van waterstof als nieuwe bron. Er gebeurt echt enorm veel. Dus daar waar bedrijven van die CO2 af kunnen, zullen ze zeker de kans niet laten glippen om dat te doen.
Ja, ik denk dat het een hele goede innovatie is, maar ook wel een eindige. Want op een gegeven moment zit dat gasveld natuurlijk vol, denk ik dan, met CO2. Zijn daar prognoses over hoe lang je dan vooruit kunt eigenlijk voordat dat Portos-project of die afvoer zodanig is toegenomen dat veld vol zit, je dus weer van iets anders afhankelijk zult worden?
Ja, in Nederland zijn we gelukkig gezegend met heel veel lege gasvelden op de Noordzee. Dus je kunt een heel eind vooruit. En we kunnen daarbij ook onze buren helpen. Want de Belgen zitten met hetzelfde probleem. En de Duitsers zitten met hetzelfde probleem. Dus we kunnen de buren helpen. We kunnen de samenleving helpen door zo snel mogelijk zoveel mogelijk CO2 uit de atmosfeer te halen. En daar hebben we echt wel voldoende opslagcapaciteit voor een hele lange periode. Nogmaals, dat neemt niet weg dat al die bedrijven zullen willen verduurzamen en dat ze andere technieken en technologieën zullen gaan toepassen om te voorkomen dat ze het uitstoten. Maar het is een kwestie van, kan je zo snel mogelijk beginnen? Kijk, we willen nu ook al toch propageren dat mensen elektrisch gaan rijden. Ja, dat kost ongeveer €2000 per ton vermeden CO2. Ik rij elektrisch, dus ik krijg van de overheid €2000 per ton vermeden CO2. Dit kost ons ongeveer €40 per ton vermeden CO2. Het is een hele efficiënte maatregel om te zorgen.
Het sommetje heeft u al gemaakt. Het sommetje heeft u dus al gemaakt. Eigenlijk ook, kom dan maar over de brug, overheid met subsidies. Dit is een sleuteljaar, zo wordt het ook wel omschreven. Het moet nu wel gebeuren. Wat is op dit moment dan de laatste stand van zaken? Bent u inderdaad in overleg om die subsidies voor die bedrijven binnen te...
Nou, die bedrijven moeten zelf hun subsidies binnenhouden. Daar ga ik niet over. Waar wij met de overheid in overleg over zijn, is, je kunt het nu het systeem aanleggen, zeg maar, als een rietje. Omdat we hebben een bepaalde hoeveelheid CO2, die is nu beschikbaar voor die bedrijven. Dus je kan een rietje bouwen. Of je kunt zeggen, overheid, bent u het met ons eens? Of zijn we met elkaar van mening dat we ook hier een rol hebben voor Gemmelot, of voor Vlissingen, of voor Noord-Rijn-Westfalen? En als dat zo is, zouden we dan niet een dikke buis aanleggen? En daar zijn we mee bezig. Dat is de dialoog die we met de overheid overheid voeren. Ik ben heel positief. Wij verwachten midden dit jaar de commerciële beslissing te kunnen nemen om het hele systeem te gaan bouwen.
Ik wil nog één vraag aan u stellen gerelateerd aan de Green Deal. Want in die Green Deal wordt ook gezegd, vieze schepen, misschien moeten we die uit havens gaan weren. Bent u daar ook voor? En wat zou daar de implicatie voor zijn voor Rotterdam?
Nou, ik heb daar toevallig vorige week nog met Diederik Samson over gesproken in Brussel.
Assistent van Frans Timmermans.
Assistent van Frans Timmermans. Ik zie de heer Timmermans begin april. Wij zijn voor het toepassen van walstroom. Dat is wat je dan eigenlijk doet. Hè. Dan probeer je die schepen te voorkomen dat die schepen CO2 uitstoten als ze aan de kademuur liggen. Dat is maar een heel klein percentage van het hele, alle emissies die schepen veroorzaken als ze varen van de haven A naar B en vervolgens in de haven liggen. Het is maar iets van, dus het is een heel klein percentage, 0,2% of iets dergelijks. Dus ik ben ervoor. Maar ook daarvoor geldt dat misschien die schepen straks wel gaan varen op waterstof of op LNG en dat ze de CO2 daar afvangen. Dus misschien is het ook niet helemaal nodig. Dus we zijn bezig nu al in Rotterdamse haven. Alle binnenvaartschepen liggen aan de walstroom. We zijn bezig met een proef om de kustvaarders aan de walstroom te krijgen. We willen doorpakken naar de containerschepen. En zo langzaam maar zeker zoveel mogelijk schepen op die walstroom krijgen. Maar daar gaan we niet het grote verschil mee maken voor het milieu.
Ik moet helaas bijna het verschil gaan maken naar een andere gast. Ik heb nog één vraag voor u. Dat is namelijk de vraag wat de belangrijkste beslissing was in uw carrière tot nu toe.
Persoonlijk of zakelijk?
Dat mag allebei.
Nou ja, dan wil ik er graag twee noemen. De persoonlijke belangrijkste beslissing voor mijn carrière is geweest dat ik dat ik als medicus, want dat ben ik, uiteindelijk na 3 jaar werken als assistent in opleiding heb besloten om het zakenleven in te gaan. Daar heb ik geen spijt van gehad. En ik heb het daar goed, bijzonder goed naar mijn zin. En het andere, denk ik, grote zakelijk besluit is geweest dat vlak nadat ik ben aangetreden bij het havenbedrijf hebben wij de 2 grote disrupties als een kans gedefinieerd. Digitalisering en energietransitie. Die hebben we niet gezien als een bedreiging voor de welvaart van het complex of de relevantie van het complex. Op het ogenblik 385.000 banen zijn afhankelijk van het havencomplex. 6,2% van het bruto nationaal product. En wij hebben gezegd dat is een kans, die digitalisering, die energietransitie. En die willen we omarmen en we willen investeren om dat mogelijk te maken en om in de toekomst net zo relevant te zijn. Dus dat zijn eigenlijk de 2 aspecten die ik dan graag
voor. Is het voor ieder bedrijf wel een grote kans? Want er zullen ook bedrijven zijn die niet mee kunnen of niet mee willen. Is daar nog ruimte voor in Rotterdam?
Dat is onvermijdelijk. We hebben bedrijven die niet mee zouden willen op het gebied van de energietransitie, die zijn op den duur niet welkom. Dat heb ik al veel eerder gezegd dan vandaag. En ook uiteraard zal het zo zijn dat in energietransitie, digitalisering, sommige bedrijven geen plek meer hebben in de activiteiten. Maar ik hoop dat die bedrijven zich ook weten te vernieuwen, net zoals wij ons weten te vernieuwen.
Dank u wel, Allard Kastelein, de CEO van het havenbedrijf Rotterdam. Tot een volgende keer.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij 2e uur van BNR Zaken doen. Mijn zakenpartner is Sarah Liska. Wij gaan zo meteen praten met Mike Asscher, die samen met zijn zus het beroemde diamantbedrijf van zijn vader overneemt. Maar eerst een update, een beursupdate zelfs, van de BNR Economie-redacteur Rob Jansen. In heel Europa zijn de beurzen gekelderd als gevolg van het instorten van de olieprijs. Rob, ja, komt de AEX die klap langzaam te boven?
Nee, dat kan je niet zeggen. Hij blijft zo rond tussen de 6,5% en 7% lager staan. Met steeds hekkensluiter afwisselend Shell. Nu 14,1% eraf. Ongekend en ArcelorMittal, de staalfabrikant, 15,3% eraf. Dat zijn de grote dalers. Maar er zijn sowieso weinig vluchthavens voor aandelenbeleggers. We zien wel dat de rente enorm keldert. Dus de koers van obligaties die gaat in tegengestelde richting omhoog. Natuurlijk is die olieprijs een katalysator. 22,7% eraf voor light crude en Brent olie. 22,2% allemaal tussen de 30 en 35 dollar per vat. Ik denk eigenlijk wel dat op de lange termijn de problemen rond het coronavirus wat groter zijn. Noord-Italië, we hoorden het al in het nieuws, voor een groot deel in lockdown afgesloten. Natuurlijk gaat dat virus een keer weg, maar de maatregelen om het in te dammen, dat heeft wel grote economische gevolgen. En we weten gewoon nog niet hoe lang dat gaat duren. En die onzekerheid is voor beleggers ook lastig om mee om te gaan.
En wat als je kijkt naar de dag van vandaag, dan hou je de klok in de gaten en dan weet je, Wall Street gaat op een gegeven moment open.
Ik denk dat dat het punt is waar beleggers op dit moment het meest naar kijken. Maar als ik kijk naar de futures die daarvoor een indicator zijn, dan gaat het daar ook zo tegen de 5% lager openen. Als de stemming daar ook de hele middag bedrukt blijft, dan vraag ik me af of er nog veel rek zit in de AEX. Dan denk ik dat het wel gewoon zo 6-7% lager kunnen gaan sluiten. Maar goed,
ergens op jouw scherm flikkert er ergens een groen vakje volgens mij, hè?
Ja, dat klopt. Vopak, in de AEX is Vopak de enige stijger met een plus van 5,4%. Ze doen in olieopslag. Ze hebben tanks waar je blijkbaar willen veel oliehandelaren een beter moment afwachten tot de prijs weer stijgt. En dus die vraag naar opslag is groot. En flow traders in de midcap krijgt er 6,2% bij. Want zij handelen achter de schermen. Dus hoe meer paniek er is, hoe meer er gehandeld moet worden. En dat zie je dus bij flow traders. Ook daar de enige stijger in de midcap.
Rob, we gaan nog heel veel van jou horen. Tot een volgende keer.
Zaken doen.
Inmiddels staat hier ook Mike Asscher, want familiebedrijf Royal Asscher Diamond Company bestaat al meer dan 150 jaar, heeft derde generatie de grootste diamant ooit geslepen en de diamant geleverd voor de verlovingsring van prinses Maxima. Edward Asscher gaat nu met pensioen en nu is het dus inmiddels aan de zesde generatie om dat bijzondere bedrijf voor te zetten. Welkom.
Dankjewel.
Er stond een heel groot stuk de afgelopen dagen in het Parool. En één zin trof mijn aandacht, namelijk: ja, Mike was de enige die het van kinds af aan al zag zitten, die er echt zin in had.
Ja, dat klopt.
Is dat zo? Ja,
zeker. Ja, ik was denk ik een jaar of 7, 8 toen ik al wist dat ik ons bijzondere vak in wilde.
Wat weet je op 7, 8-jarige leeftijd over dat bijzondere vak en het bijzondere bedrijf?
Nou, ik kreeg een paar jaar geleden een aftand schilderijtje van mijn vader met hele oude gereedschappen en slijpmolens. En toen zei ik van, wat wil je daarmee? En toen zei hij, kijk maar op de achterkant. En daar stond in mijn kind handschrift heel trots gekregen van papa 1987. Dus was voor mij wel een indicatie.
Het is niet per se genetisch, hè? Want een broer van jou heeft gezegd, laat dit maar voorbij gaan, ik ga wat anders doen.
Nee, mijn broer Guido, die noemen wij de slimste van het stel. Dus die heeft de echt vak gekozen. Ja. Maar nee, die doet wat anders.
En je vader houdt er nu na 50 jaar in de zaak mee op. Hij heeft ook, gaf hij toe, wel gedacht, nou, als mijn kinderen er geen interesse in hebben, dan verkoop ik de zaak. Laten we daar niet al te sentimenteel over doen. Is die optie ooit überhaupt op tafel gekomen?
Nee, voor ons niet. Absoluut niet. Ik werk nu samen met mijn zus 15 jaar en 21,5 jaar met mijn vader. Dus die optie die ligt niet op tafel.
Ja, maar als je teruggaat naar de geschiedenis van het bedrijf, 1854 begonnen.
Ja, correct.
Nu 2020, dan kan het niet anders dan dat je pieken of dalen meemaakt, ook met je bedrijf. Waar heb je het idee dat je nu staat? Is het tijd om voor de hele branche uit een dal te klimmen? Of hebben we dat dal al lang en breed gehad?
Nou, vandaag is best wel een bijzondere dag natuurlijk, met alles wat er momenteel gaande is. Maar ik denk dat wij op een heel, heel mooi punt in onze geschiedenis staan. We hebben een aantal hele bijzondere grote projecten op stapel staan dit jaar.
Waarom is dit? Wat zijn dat voor projecten? Waarom is dit zo'n goed punt? Want er gebeurt inderdaad van alles in de wereld om je heen. Toerisme ligt op zijn gat. Er is veel onzekerheid in de markt. Misschien dat toch luxe goederen daar sneller door geraakt worden.
Klopt, maar je ziet ook in het verleden vaak als er een crisis is, dan wel economisch, dan wel een natuurramp, dan zie je dat mensen toch snel teruggaan naar hun familiewaarden en toch weten dat verloven eigenlijk wel heel erg belangrijk is. En dan zie je toch een boom in business.
Oh ja? Is dat serieus een relatie?
Ja.
Dus mensen zoeken dan zekerheid op ander vlak. Namelijk, we gaan dan maar verloven, trouwen en dan horen sieraden erbij.
Zover heeft de afgelopen paar 10-20 jaar dat elke keer weer bewezen.
Waar liggen nu voor de zesde generatie de uitdagingen? Want je hebt die geschiedenis, die moet je natuurlijk in ere houden. Dat is ook waarom je bent wie je bent. Maar je wil misschien toch ook dingen anders gaan doen? Of krijg je dan je vader op je dak?
Nee, dat zeker niet. Maar wij zijn met z'n drieën 5 jaar geleden begonnen een totaal nieuwe strategie te implementeren.
Met z'n drieën wil zeggen
mijn vader,
je zus.
Mijn zus en ik.
Ja, precies. Ja.
En ik moet zeggen dat we midden in de transitie van die verandering zitten. Dus wij lanceren op Koningsdag in Amerika in 100 zaken van een bepaalde juwelier. En later dit jaar 50 juweliers in Engeland. Dus die transitie die gaat hartstikke goed.
Gaat het daarom verkooppunten en dat proberen op te schalen? Is dat het belangrijkste?
Ja, voor ons wel. De merkbekendheid is vrij groot, maar we moeten wel werken aan onze distributie.
Komt er voor jullie nu jullie aan het roer staan misschien ook weer een het opnieuw oppakken van het project met de fabrieksdiamant? Want ik las een artikel dat u een van degenen bent die daar juist heel erg een voorloper in is geweest, maar dat op een gegeven moment heeft gestopt. Nu is de Beers is dat zelf ook gaan oppakken. En ik, toen ik uw overname van uw vader las, toen dacht ik, misschien pakt u dat toch weer terug op, dat project.
Nee, dat project dat hebben wij inmiddels in 2018 afgeschreven. En wij waren ver voor onze tijd vooruit. De consument kende het product nog niet. En met de introductie van de Beers, die synthetische diamant op de markt heeft gebracht, is er een veel groter verschil gekomen in het prijsniveau tussen natuurlijk en synthetisch. En met name de technologische ontwikkeling van synthetische diamant zie je dat die prijzen daar enorm door dalen.
En daardoor is het eigenlijk voor u niet interessant om dat opnieuw op te pakken. Ja. Ja.
Maar als je kijkt naar de branche, dan heeft hij zo zijn eigen problemen en waarschijnlijk ook zijn eigen mooie kanten. Maar financiers die zijn wat huiveriger geworden vanwege witwasschandalen. Waar komen diamanten vandaan? Wie hebben daaraan meegewerkt? Is er een tijd geweest, ook binnen jullie eigen familie, dat je toch nog weer beter moest gaan uitleggen waar je eigenlijk mee bezig was en je hier wat verder van moest distancieren? Of zie je dat helemaal niet als je eigen verantwoordelijkheid?
Absoluut wel. Het is juist onze verantwoordelijkheid. En ik denk dat met mijn vader is een van de voorlopers geweest, oprichters van het Kimberley-certificaat. Een certificaatsysteem waarbij je ruwe diamant ervoor kan zorgen dat wij zijn de best zelfgereguleerde grondstof in de wereld. En daardoor creëren we een totaal conflictvrije ruwe diamantmarkt.
Maar zelfgereguleerd, dat wil zeggen wie...
Nou, mijn vader wordt president van de World Diamond Council. Dat is eigenlijk het grootste politiek orgaan binnen ons vak. En die vertegenwoordigt 82 overheden, alle NGO's en de mining companies. En daarbij zorgen wij voor dat wij een hele transparante en sociaal verantwoorde branche zullen
krijgen. Dus je kunt dat echt garanderen? Daar horen echt garanties bij? Of kun je alleen maar zeggen, we doen wat we kunnen?
Daar horen zeker garanties bij. Maar je moet het wel zo zien dat er altijd mensen zijn die fraudeleus willen zijn. En daar kan je natuurlijk weinig aan doen. Maar op dit moment is 99,99% conflictvrij.
En wat verwacht je van de vraag? Want ik kwam in wat rapporten over de branche tegen dat er inderdaad wat zwarte randjes aan zitten waar goed aan gewerkt wordt. Maar dat het eigenlijk helaas is terug te voeren op, is er nog wel voldoende vraag? Is er nog voldoende vraag?
Nou, voor ons gelukkig wel. Daar hebben wij momenteel geen last van. We hebben meer dan 350 verkooppunten wereldwijd. Dus voorlopig ziet dat er goed uit.
Nou, en dat geeft dan ook maar weer even aan. Heel veel mensen denken, nou, Amsterdam, diamantstad. Dat is misschien nog steeds zo, maar 300 verkooppunten wereldwijd. Wat doet Nederland eigenlijk voor jullie?
2-3% van ons.
2-3%? Ja. Oké, dus als jij je werkdag begint, welke landen hou je dan wel echt in de gaten?
Nou ja, mijn grootste markt is in Japan, in Zuidoost-Azië. En mijn zus is verantwoordelijk voor Noord-Amerika. Dus als ik 's ochtends vroeg begin, dan heb ik contact met Japan. En zij vanaf in de middag met Amerika.
Oh. En gaat dat contact, ik probeer toch nog even een rode draad te zoeken, en zo moeilijk is dat niet, gaat dat contact deze dagen ook over corona, de implicaties, de bewegingsbeperkingen die er ook zijn voor mensen in Azië?
Absoluut, bijvoorbeeld. Zeker.
En wat zijn dan de gevolgen?
Nou, wij zien bijvoorbeeld de Beers, die heeft alle goederen die beschikbaar zijn voor de Chinese markt al gezegd van die hoef je nu niet af te nemen. Japan zien we een terugloop in vraag, omdat ook daar het coronavirus om zich heen gaat. Maar voorlopig hebben wij in ieder geval nog goede hoop op herstel.
Hoe belangrijk zijn eigenlijk, ik noemde net een paar prestigeprojecten, die grootste diamant of de verlovingsring van Maxima. Moet er ten tijde van jullie bewind ook weer zoiets gebeuren om je bedrijf nog weer beter op de kaart te zetten?
Nou, ik denk dat we daar altijd wel mee bezig zijn. We hebben momenteel 4 gepatenteerde diamantslijpvormen in de wereld. En ik denk dat een mooi voorbeeld is van de traditie die wij in onze familie hebben.
Ja, maar je moet er ook voor zorgen dat er sommige mensen zijn die hem dragen en die dan net even op tv komen of in de krant of die daar reclame voor maken. Zit er een royal wedding aan te komen of een influencer die uit zichzelf heeft gedacht, nou, maar deze laat ik even zien?
Jazeker, maar daar doen wij momenteel nog geen uitspraak
over. Waarom niet? Wanneer moet ik goed gaan opletten?
Dat zul je waarschijnlijk ongetwijfeld wel op het nieuws voorbij zien komen.
Ah, toch spannend. Cliffhanger. Mike Ascher, fijn dat je er was.
Dankjewel.
En succes.
De Ondernemersdesk.
De kloof tussen wetenschap en het bedrijfsleven is groot. Althans, dat vinden ze bij TechLeap.nl. Hebben ze daar ook wat op gevonden? ScienceFinder, een zoekmachine waarbij bedrijven van groot tot het MKB nieuw onderzoek van universiteiten in hun vakgebied kunnen vinden. Connor Klerks gaat in gesprek met TechLeap-CEO Niels Beers.
Het idee van de ScienceFinder is dat als je naar sciencefinder.nl gaat, dan zie je daar gewoon een zoekbalk zoals je die altijd kent. En wat je daarin kan toetsen is dat je de technologieën waar je naar op zoek bent, om te kijken wat universiteiten daarmee doen en welke universiteiten daar het beste in zijn in Nederland.
En dan heb je dus eigenlijk al een soort van probleem of een werkveld waar je in zit. En dan wil je gewoon kijken wat er meer te halen is.
Ja, bijvoorbeeld. Dus als je stelt dat je iets met artificial intelligence wilt doen, of dat je iets met nanotechnologie wilt doen, dan is het op dit moment best wel moeilijk om ergens op internet dan te zoeken van welke vakgroep hoort daarbij. Welke start-ups zijn er uit universiteiten voortgekomen. Dat soort informatie waarvan je zou zeggen van nou, dat zou eigenlijk heel makkelijk beschikbaar moeten zijn. Die is heel moeilijk beschikbaar. En het is zeker niet zo dat als je nu op Google AI Universiteit in Nederland of zo zoekt, dat je dan heel makkelijk vindt wat universiteiten daarop doen en wie de leidende vakgroepen zijn. Helemaal niet als je inzoomt op een specifiek thema.
Is het echt zo onoverzichtelijk?
Ja, wij denken van wel. Omdat je, het gaat natuurlijk, je hebt eigenlijk bijna altijd een specifiekere vraag dan alleen artificial intelligence. Dus je wil iets weten over misschien in medisch, misschien op beeldherkenning. Er zijn allerlei verschillende variaties binnen zo'n vakgebied. En dan is het best wel moeilijk. En er gebeurt veel meer in Nederland dan je vaak denkt. Zoals ook als je in de ScienceFinder ziet, dan zie je dat er bijvoorbeeld dat alles van Delft, Wageningen, Utrecht, Amsterdam. Het is, overal zie je dingen gebeuren. Maar het zwaartepunt lijkt inderdaad in Amsterdam te liggen als je puur op AI algemeen zoekt.
En wat voor ondernemers zijn dit nou waar je precies op richt?
Wat ons doel eigenlijk was, is dat we eigenlijk zeggen van wij richten ons vooral op de wat grotere bedrijven en MKB. Die aan het kijken zijn van hoe kan ik met start-ups en universitaire kennis aan de slag om het product wat ik heb te verbeteren. En dan zie je dat het gewoon heel lastig is om het startpunt te vinden. En dat is waar we ons nu op richten. Dus mensen hebben een idee, ze weten waar ze naartoe willen. En dit moet ervoor zorgen dat het gewoon veel makkelijker is om dan te starten om een samenwerking met een universiteit of met een start-up te beginnen.
In dit geval vrij snel zit je in de techsector, hè? Zijn dat nou net niet de ondernemers die heel goed doorhebben wat er hier en daar speelt?
Onze aanname is dat absoluut niet zo is. Dat komt eigenlijk voort uit het feit dat wij met best wel veel grote bedrijven spraken en tegelijkertijd met veel universiteiten. En dat eigenlijk dat wij heel vaak door die grote bedrijven werden gevraagd van gewoon als TechLeap hiervoor, als Startup Delta dan. Met de vraag van joh, kan jij ons nou helpen met een soort van scouting in Nederland? Dus kan je ons vertellen wat er in Nederland allemaal gebeurt? En toen dachten we van dat is eigenlijk heel raar. Van waarom zou een groot bedrijf daar aan ons veel geld voor willen betalen? Want blijkbaar hebben ze die behoefte. Blijkbaar is het een probleem. En blijkbaar is het nog niet opgelost. En dan zou dat niet een dienst zijn die wij moeten leveren aan ze. Maar dat zou gewoon iets zijn wat in Nederland gewoon beschikbaar moet zijn. En dat bleek niet alleen in Nederland, maar eigenlijk op de wereld is dat eigenlijk gewoon een uitdaging om gewoon te zien van oké, wat gebeurt er nou waar? Dus zo kwamen we met het idee van nou, laten we een science finder maken, waarmee je dus deze vraag gewoon heel tastbaar kan maken. En waar het voor iedereen, in plaats van alleen voor een paar mensen die heel veel geld hebben, eigenlijk ja, toegankelijk moet zijn om te kijken van hoe kan ik nou aan de slag met die kennis.
Betekent dat ook dat jullie dus nu er zelf tussenuit stappen? Dat zo'n bedrijf gewoon bij een universiteit aan kan kloppen? Of rekenen jullie toch nog een percentage dan?
Nee, wij hebben sowieso geen verdienmodel bij. Dus het idee is natuurlijk absoluut dat het gewoon echt gaat om het koppelen tussen bedrijven en direct aan de universiteit. Dus wij doen hier, dit is echt alleen maar om het publiek belang te borgen vanuit ons. Het is natuurlijk wel zo dat door GDPR en dat soort dingen dat het nog niet zo heel makkelijk is om direct mensen aan bedrijven te koppelen. Dus daar zit nog een soort laagje tussen waar we nu aan het experimenteren zijn met de Finder ook om te kijken hoe makkelijk het is om die link ook daadwerkelijk te leggen. Dus dat gaan we nu heel goed monitoren. Om gewoon te kijken van, joh, hoe gaat die conversie van mensen die weten het te vinden ook naar werkelijk samenwerken.
Connor Clerks in gesprek met TechLeap.nl-CEO Niels Beers. Wil je meer horen uit de ondernemersdesk? Je vindt alle afleveringen terug als podcast via onze site of de BNR-app.
Ondernemersdesk over groei wordt mede mogelijk gemaakt door NIBC. NIBC, de bank voor ondernemende mensen.
Zaken doen. Thomas van Zijl.
Een echte ondernemer is altijd op zoek naar kansen en die liggen echt niet alleen in eigen land. In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken struint de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland daarom het hele jaar veelbelovende plaatsen voor ondernemers af. En die liggen deze keer misschien wel in Duitsland, misschien zelfs wel de Emiraten. Iemand die ons de weg kan wijzen is Marleen de Haan, oprichter van Leentjes Poederpret. Welkom.
Hallo, dank je.
Leentjes Poederpret. Nou, heel veel mensen met kinderen die hebben geen verdere introductie nodig, maar wat maken jullie, wat brengen jullie op de markt?
Wij maken gekleurde poedersuiker. Dus poedersuiker gekleurd met plantjes en vruchtjes in de kleuren roze, geel, oranje en blauw.
En waar denk jij dat ze naast Nederland daar allemaal behoefte aan hebben?
Eigenlijk overal.
Oh,
maar,
ja, heel goed.
Maar dat is een beetje te groot nog. Dus vooralsnog zijn we ons aan het oriënteren op bijvoorbeeld Duitsland en de UK.
Je bent hier eerder geweest, toen het allemaal nog wat nieuw was. Toen hebben jullie ook een prijs gewonnen.
Ja, klopt.
Onder andere omdat jullie wat terughoudender waren. Jullie wilden het hier goed op de rit hebben. Je hoefde niet per se meteen over de grens te kijken. Hebben jullie het nu volledig op de rit? Zijn jullie van strategie veranderd? Heb je last van ambitie?
Ja. Nou, eigenlijk allemaal, wat je zegt. Ja, die prijs was een fantastische aanmoedigingsprijs. We bestonden net anderhalf jaar, lagen net op het schap in de verschillende Nederlandse supermarkten. Dus de verleiding was onwijs groot om met die prijs onder de arm gelijk inderdaad door te steven naar het buitenland.
Het was een exportprijs, hè, voor de goede orde. Dus ja.
Precies, dus logisch, dat hoort erbij. Maar na wat gesprekken met experts, waaronder van het RVO, maar ook van wat meer de commerciëlere partijen die je helpen naar het buitenland, hebben we bedacht, we moeten eerst in Nederland een groter, stabiele merk worden. En daarmee vervolgens naar het buitenland gaan. Dus we hebben wat extra producten ontwikkeld. Ons assortiment is wat verbreed. En we hebben wat een stevige positie nu ook in de verschillende winkels.
En wat had je voor ogen het moment waarop je dacht, oké, nu hebben we het in Nederland voor elkaar. Dit is dan wel het moment om te gaan kijken of het buiten Nederland ook lukt. Wat wilde je per se gedaan hebben?
Ja, we zijn nog met een aantal nieuwe producten bezig. En als we dat straks op de rit hebben, dan hebben we echt een heel mooi assortiment. En daarmee wil ik dan vervolgens naar het buitenland.
Met het hele
assortiment. Ja.
Ja, want wat zit er dan onder meer in dat assortiment? Want ik ken de poederpret, maar ik bedacht me ook, ja, pannenkoeken eten we natuurlijk vooral in Nederland.
Ja.
Dus wat uit jullie assortiment gaat dan bijvoorbeeld naar Duitsland?
Ja, we zijn nu al uitgebreid met nog meer pretproducten. Strooipret en strooipret, ja, dat zijn die strooisels voor over baksels en dergelijke. En die markt is bijvoorbeeld in Duitsland heel erg groot. En die markt is ook in Engeland groot. Daar houden ze en van suiker. En van kleurtjes en van bakken. Dus zowel in Duitsland als in Engeland zien we daarvoor best wel een hele grote markt.
En hoe groot of hoe klein misschien wel moet je het aanpakken? Want het gaat natuurlijk lopen als je een goede plek hebt in supermarkten.
Ja, dus vandaar dat we het buitenland nog heel even op een wat lager pitje hebben gezet. Want je merkte ook, zodra je dat gaat doen, moet je daar echt vol focus voor gaan. En we hebben nu nog behoorlijk de focus op de Nederlandse supermarkten. En als we straks naar het buitenland gaan, dan denk ik aan einde dit jaar een keer gaan oriënteren en volgend jaar daar wat meer de focus op. Ja, dan hebben we daar ook veel meer tijd voor.
Oh, want ik dacht, dat klinkt dan toch al redelijk uitgestippeld als je zegt eind Duitsland en de Emiraten. Zeg ik dat dan ook gewoon uit het niets? Want als je dat zegt, ja, dan ben je toch al bijna binnen, lijkt me. Kom je toch niet zomaar op?
Nou, er zijn een aantal partijen die geïnteresseerd zijn in ons, waaronder inderdaad de Emiraten hebben interesse getoond. De UK ook al. In Brazilië is er een partij die interesse heeft.
Je moet het afhouden eigenlijk.
Nou, dat we pakken wel alles op. Hè. Zo ondernemend ben ik natuurlijk ook. Het is een leuk avontuur, dus dat pakken we op. Maar daar verwacht ik vooralsnog niet heel erg gelijk heel erg veel van de komende tijd.
En ga je een hele andere salesstrategie toepassen in het buitenland? Want ik kan me wel voorstellen dat dat misschien nodig is. Ik las een hele leuke, ludieke salesactie die jullie in Nederland hadden gedaan, waarbij je een tas, begreep ik, met je spullen,
ja,
gewoon als opgestuurd naar de inkoper en van probeer het uit. En dan hier is mijn telefoonnummer. Maar ik kan me voorstellen dat in andere landen, alleen al vanwege cultuurverschillen, dat je dat toch anders moet aanpakken.
Ja.
Is dat zo?
Ja, dat hebben we al ondervonden inderdaad in de gesprekken met de experts. Bijvoorbeeld Duitsland is veel traditioneler en daar willen ze ook dat je de taal goed spreekt. En dat je je veel meer houdt aan hoe je moet gedragen tijdens een gesprek en dergelijke.
En hiërarchische lagen binnen de organisatie.
Precies, ja. En Willem, mijn compagnon en ik zijn daar nogal wat luchtiger in. Dus dan is het fijn als je met een paar experts aan tafel kunt zitten die jou daarin meenemen en daarin metgezellen.
Tot slot, wat kan er eigenlijk misgaan als je zegt, we steken toch vast een teen in het water. Het hoeft niet per se meteen full swing. We gaan het gewoon proberen en lukt het niet, dan lukt het niet. Ik heb het idee dat jullie heel graag het meteen goed willen doen in plaats van een keer een experiment.
Nou, ja, nee, dat is zeker aanlokkelijk. Maar Willem zegt dat tegen mij, dat ik vooral mijn focus moet houden. Dus als jij dit soort dingen nu tegen mij gaat zetten, dan sta ik al met een heel baby in het buitenland. Dus ik moet me daarin een beetje beperken. Focus, focus, focus.
Kom terug als je wel echt die stap in het buitenland gezet hebt.
Heel graag, dankjewel.
Marleen de Haan, oprichter van Leentje Spoederpret.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De ramingen van het CPB, zijn die te rooskleurig? En hoeveel te rooskleurig dan? En de rente op staatsobligaties duikt nog verder omlaag. Dat en meer bespreken we in het economenpanel vandaag, bestaande uit Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock, Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics, en Menno Middeldorp, hoofdeconoom bij de Rabobank. Mijn zakenpartner is Sarah Liesker, oprichter van Liesker Procesfinanciering en Incassobureau Ceres Legal. Welkom. Dit is het economenpanel, welkom dus. Maar toch nog even een beleggersvraag. Dat is meestal pas dinsdag, maar die olieprijs die zorgt voor stevige dalingen op de beurs. Lucas, wat is jouw eerste reactie toen je, ik neem aan dat je het vanochtend ook meegekregen hebt, die spectaculaire daling. Ja, nou, anders dan ben ik er om je bij te praten.
Dank je.
Totaal onvoorzien, een beetje voorzien.
Nou, dit was een extra element. Dus dat er al paniek zou komen over het coronavirus was al duidelijk. We hebben over het weekend Italië gehad. Toch wel een beetje chaotische taferelen daar. Dat al voor wat onrust op de beurs zou leiden, dat was ook wel duidelijk. Maar dit is een extra element. Dat we nu opeens tegen een olieprijs aankijken die een stukje lager staat, zullen we daar maar op houden. Dat is een extra element in die zin dat vooral voor veel olieproducerende bedrijven wordt dit toch wel een beetje een pijnlijke zaak.
Bas?
Ik denk dat het op zich goed nieuws is dat de olieprijs omlaag gaat. Want we zien nu wereldwijd dat de productieketens ontregeld raken. Dat is een aanbodschok voor de wereldeconomie. Dat is een negatieve aanbodschok. Die lage olieprijs creëert een positieve aanbodschok. En dat dempt de neergang die we nu zien. Het is natuurlijk vervelend voor die oliemaatschappijen en die bedrijven. Maar het is denk ik goed voor de economie als geheel.
In ieder geval voor Europa en India en olie importerende landen. Amerika hoort daar tegenwoordig niet meer bij. Dat is, en die hebben daar een enorme de shale-industrie. Dus dat ze op een andere manier olie ophalen.
Ja, schaliegas. Dat wordt hierdoor een beetje van het podium gedrukt.
Nou ja, die hebben wat hogere kosten. En bovendien ook nog wat schuld in die bedrijven. Dus de financiële risico's daar nemen toe. Maar ik ben het met Bas eens dat voor landen zoals Nederland zijn in principe via een goedkopere olie wel een beetje een tegenwicht kunnen bieden aan die andere aanbodschokken die op ons afkomen.
Dan zijn de afgelopen dagen verschillende ramingen naar buiten gekomen van de OESO, van de CPB. Rabobank heeft ook een voorspelling gedaan, negatiever dan het CPB. Ja. Menno, hoe verklaar je dat verschil? En overigens, ten eerste, waar komen jullie op uit?
Nou, wij komen uit op 0,7% groei voor Nederland dit jaar. Op basis van de uitbraken van de virus die er tot nu toe al zijn. En daar zie je eigenlijk vooral in uitstralingseffecten. Vooral vanuit China via de waardeketens. Die wereldwijd last ondervinden van het gewoon eigenlijk stopleggen van de Chinese economie voor dagen en weken. En dan heb je natuurlijk ook uitstralingseffecten vanuit Italië. Het is ook een handelspartner, maar je ziet natuurlijk ook heel veel reizen die gecanceld worden. Dus dat soort effecten, dan denken we dat we op een lager groei uitkomen. Nou vind ik 0,7% niet super laag. En als je denkt dat de Nederlandse economie qua trend groeit, dus wat er op lange termijn, wat je vol kan houden, 1% is ongeveer, dan is 0,7 niet meteen een heel zwaar min-scenario. Zo'n scenario zou je wel in kunnen komen als je ook hier een uitbraak hebt aan Italië en je alles op slot zet. Ja, dan krijg je ook in Nederland een recessie.
Een krimp van min 0,2%.
Ja, we hebben inderdaad een kleine krimp in zitten onder dat scenario voor Nederland. En dat komt eigenlijk omdat de uitgangssituatie, en dan kom je eigenlijk een beetje op het scenario van de CPB, dat zien wij eigenlijk als de uitgangssituatie voor de virus. En we hebben eigenlijk best wel een goede uitgangssituatie. We hebben aardige loonsgroei, lage werkeloosheid. We hebben ook ruimte om de schok op te vangen als we dat willen, omdat we een gezonde begroting hebben. Dus dat betekent dat we eigenlijk een minder negatief scenario hebben voor Nederland, zelfs als de pandemie echt maar helemaal losbreekt, dan voor andere Europese landen.
Is iedereen het daarmee eens? Premier Rutte hoorden we in het begin van dit programma ook zeggen, de financiële markten zijn wellicht wel in paniek, maar als je kijkt naar de uitgangssituatie van Nederland, je kijkt naar de overheidsfinanciën, hoe we het allemaal op orde hebben, dan zouden we een schok ook kunnen opvangen. Bas, heeft u daar gelijk in?
Denk ik wel, moet hij wel gaan handelen. Want ik denk dat in de vorige crisis hij zijn brevet van macro-economisch onvermogen heeft afgegeven door de boel alleen maar erger te maken.
En de vorige crisis was?
Nou, die van 2008 tot 2015 of zo. Okay. Toen heeft Nederland netto in die 7 jaar nul economische groei gekend.
Nou, ik bedoel, maar hij zat er aan het begin van die crisis nog niet als premier.
Ja, maar in 2010 zat hij er wel. En toen heeft hij met zijn begrotingsbeleid ongeveer 1/3 van de grote recessie in Nederland veroorzaakt. Nou, dat hoeft hij niet te herhalen natuurlijk. Nee. Misschien heeft hij daarvan geleerd. Maar de Nederlandse begroting staat er inderdaad, zoals Menno zegt, goed voor. We kunnen prima anticyclisch begrotingsbeleid voeren als de economie daarom zou vragen. We moeten het alleen wel gaan doen als dat nodig zou zijn. En daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd gezien wat we de afgelopen 10 jaar hebben gezien.
Ja, want anticyclisch beleid, dat zou dan betekenen, wat zou die moeten doen?
Nou, je kan aan verschillende dingen denken. Wat we in de crisis hebben gedaan, bijvoorbeeld met het wandelgangenakkoord, was in één keer die knop van die BTW indrukken, zodat we zoveel miljard meer opbrengsten hadden. Nou, je kan nu bijvoorbeeld denken aan belastingverlaging als het economisch tegen zit. Wat ik denk dat je zeker zou moeten doen, maar dat zeg ik al een jaar of 8, gezien die lage rentes, is het rendabeler geworden om allerlei overheidsinvesteringen nu te gaan doen. Vandaag constateer ik dat de rente op 30-jaars leningen nog nooit in de Nederlandse geschiedenis zo laag heeft gestaan. Op 30 jaar kan de overheid nu voor min 0,4% lenen. Dit is nu het moment om investeringen in onderwijs te doen, om die energietransitie te financieren.
Er komt toch een groot fonds? Of heb ik dat allemaal niet begrepen?
Ik ben daar ook wat sceptisch over. Het fonds vind ik overigens geen goede manier om overheidsinvesteringen mee te doen. Ik zou veel liever zien dat de overheid een gulden financieringsregel aanlegt in de overheidsbegroting, dat voor aantoonbare rendabele investeringen, CPB of zo zou dat moeten aantonen, maar voor aantoonbare rendabele investeringen zou je die willen financieren met het uitgeven van staatsschuld en niet direct uit de lopende begroting financieren. Heb je geen fonds voor nodig.
Lucas?
Nou ja, kijk, de effectiviteit van welk overheidsbeleid dan ook werkt beter op het moment dat het een breed gedragen beleid is. Dus ik zou zeggen, het is leuk dat we in Nederland de ruimte hebben en misschien ook wel wat gaan doen, al dan niet, dat weet ik ook niet eens zeker. Ik ben er zelf meer voorstander van dat hier gewoon op een Europees niveau naar gekeken wordt. En ik zie wel degelijk de risico's en de downside voor het coronavirus. Ik bedoel, de raming van Rabobank die ligt al lager dan die van het CPB. Maar zelfs die gaat denk ik nog wel uit van een redelijk optimistisch scenario, dat het in Nederland niet ook helemaal uit de klauw gaat lopen. Ja. Op het moment dat je een situatie gaat krijgen als dat je hele provincies gaat platleggen, zoals we dat in Italië hebben gedaan, ja, dan valt er weinig aan te ontkomen dat je inderdaad tegen een recessie aan zit te kijken. Nou, dan moet je echt gewoon centraal, en liefst niet alleen Nederlands, maar gewoon Europees zeggen van jongens, laten we de boel nou eens even serieus aanpakken.
Ja, en het is ook die de reden dat je zo'n grote economische impact krijgt, is omdat je, om te stoppen dat de virus verspreidt en om de belasting voor de ziekenhuizen uit te smeren, je ingrijpt en dingen op slot zet. Dus het heeft een functie. Het kan daarmee levens redden. Dat is dus belangrijk. Alleen, we hoeven het niet erger te maken door nog allerlei andere effecten daarbovenop te gooien. We kunnen bijvoorbeeld voorkomen dat bedrijven in de problemen komen, als ze kortstondig in de liquiditeitsproblemen komen vanwege de virus. Maar in principe, solvabele bedrijven zijn, dan zouden die door overheidsmaatregelen geholpen kunnen worden om door te gaan.
Maar daar zal iedereen het toch mee eens zijn, neem ik aan?
Dat hoop je. Dat hoop ik. Ik hoop dat we nu dus dat achter wat Rutte zegt, dat er een goede uitgangspositie is. Daar ben ik met hem eens. De uitgangspositie is goed. Maar de schok is ook groot. Ik hoop dat er hard wordt nagedacht bij beleidsambtenaren, bij DNB en ECB, hoe we hier een goede overheidsrespons op kunnen zetten op het moment dat we echt inderdaad die pandemie-scenario ingaan.
Wat zouden dan maatregelen kunnen zijn die Europa zou kunnen treffen als Europa dat inderdaad op gaat doen?
Je moet inderdaad denken aan het in leven houden van bedrijven die tijdelijk liquiditeitsproblemen hebben. Dus niet bedrijven die in principe niet levensvatbaar zijn, maar gewoon bedrijven die tijdelijk liquiditeitsproblemen hebben, die proberen in leven te houden. Ik denk een van de keerzijdes van de gig economy of het meer flexibel zijn van onze arbeidsmarkt is natuurlijk ook gewoon dat heel veel mensen geen vast inkomen hebben. En als die 2 weken thuis zitten of 4 weken thuis zitten, omdat de opdrachtgevers ook zeggen van nou blijf maar even thuis. Die hebben gewoon 4 weken geen inkomsten. En dat zijn zaken waarvan ik denk, nou, zo'n vraag, het valt niet zoveel mogelijk proberen op te vangen. Zodat dat niet te hard door blijft gaan in die economie. Met als volgens een soort van negatieve spiraal terechtkomt.
Bas? Ja, waar je aan kan zou kunnen denken op Europees niveau is inderdaad wat Lucas zegt, gesynchroniseerd. Proberen de begrotingsteugels wat te laten vieren. Niet gesynchroniseerd de teugels aantrekken. 2, de centrale bank die zal vermoedelijk wel weer allerlei discussies gaan opstarten over kwantitatieve verruiming. Ik weet niet hoe effectief dat is met die rentes die al op 0 staan. Maar de centrale bank kan natuurlijk wel het een en ander doen om te zorgen dat liquiditeiten voor banken en bedrijven beter beschikbaar komen. En je kan dan denken aan die long-term financing operations-achtige constructies waarbij financiering voor bedrijven makkelijker beschikbaar wordt via de banken.
Faciliteren, daar komt het op neer.
Faciliteren, ondersteunen, precies op wat Lucas zei, dat je wil proberen te voorkomen dat bedrijven door korte termijn liquiditeitsvragen niet omvallen, ook al zijn ze lange termijn.
Maar je denkt dat de discussie een andere kant op zou kunnen gaan, namelijk de kant waar het vaker op uit gaat komen, namelijk verruiming.
Ja, nou, dat weet ik nog niet eens. Natuurlijk wordt daar in Europa aan de ene kant veel druk gevoerd op Lagarde om weer inconventioneel beleid te voeren. Ik denk dat ik daar met heel veel critici daar eens ben, dat heel weinig effectief is. Dat het veel effectiever is om begrotingsbeleid te voeren. Maar daar zie je in Europa geen enkele bereidheid tot nu toe om de begrotingsteugels gecoördineerd wat te vieren. Nou, de begrotingsdiscipline van het verdrag van Maastricht is heilig.
Nou, je ziet nu al dat Italië ruimte heeft gekregen om geld uit te geven. Dus dat is al een stap in de goede richting.
Jawel, maar wat je nu eigenlijk ziet is een soort van allemaal kogeltje hier, kogeltje daar. Ja. Er is niet een coördinatie op het gebied van de bestrijding. Dus je ziet in Amerika komt een pakket 8,3 miljard. Hartstikke goed, veel te weinig, maakt niet uit. Het is goed gekeurd, zijn we al blij mee. Dan Italië, ja, Zuid-Korea. Dus er zijn allemaal wel landen die nu maatregelen afkondigen. Maar op die manier ben je eigenlijk veel goed geld aan het weggooien. Het is veel effectiever als je dat gewoon in één keer centraal neerzet.
Wat bedoel je met goed absoluut geld weggooien? Ik maak voor mezelf nog niet echt het onderscheid tussen goed en slecht.
Nou, inderdaad, het is misschien iets te veel vanuit de markt geredeneerd. Kijk, wil je ook rust krijgen op financiële markten, dan wil je natuurlijk ook een beetje het gevoel krijgen dat men grip op de zaak heeft. Door elke keer van die losse, niet gecoördineerde acties te doen. Dan zal je zien dat dat ook op die markt in elk geval niet terugkomt.
Je krijgt de indruk dat mensen achter de feiten aanlopen in plaats van voorop de feiten. Ja,
maar toch nog even een leken vraag. Maar hoe belangrijk is rust op de financiële markt? Want er is toch een verschil tussen hoe we er in de reële economie voor staan. Kijk naar Rutte, die zegt, nou, Nederland, uitgangspositie prima. En nu paniek op de beurzen. Dat zijn toch eigenlijk niet met elkaar te vergelijken grootheden. Klopt.
Nee, maar alles wat wij net gedaan, wat ik net beschreef over ons economische rekenwerk, is gewoon op basis van economische veronderstellingen. Er zit beperkte financiële effecten in. Dus China heeft gewoon de hele economie op slot gezet. En Italië is er ook mee bezig voor een derde van hun economie. En als dat soort dingen verder verspreiden, ja, dan heb je gewoon een grote economische impact.
Kijk, financiële markten zijn tweede één. Dat we het hier nu over hebben, komt natuurlijk omdat we opeens allemaal grote rode cijfers op de beurs zien. Dus het versterkt en vergroot.
Bas, kijk nog even op het scherm.
Heel goed, houdt in de gaten. Het versterkt het gevoel van, oh jee, er is echt iets aan de hand. Hè. Het versterkt ook het gevoel van, goh, misschien gaat het helemaal mis. 2, financiële markten hebben wel degelijk een reële impact. Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld bedrijven met bedrijfsobligaties, die moeten ze op een gegeven moment herfinancieren. Dan zie je dat die credit spreads inmiddels behoorlijk aan het oplopen zijn. Nou, dan kom je in die problemen die je eigenlijk het liefst wil voorkomen.
Het economenpanel is hier. Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. En Menno Middeldorp, hoofdeconom bij Rabobank. Bas, ik wil toch nog even naar de uitgangspunten waarop we hier discussiëren. Namelijk Ramingen van het CPB, van de Rabobank, van de OESO. Die hebben natuurlijk van tevoren afgesproken, eerste week van maart, dan komen wij naar buiten met wat wij van de toekomst verwachten. En dan dit. Wat betekent dat voor hoe jij naar die ramingen kijkt?
Ik denk dat die ramingen altijd met een korrel zout genomen moeten worden. En dat, ja, wanneer de feiten veranderen, moet je je raming aanpassen. Maar dat konden ze gewoon niet. Ik bedoel, dit is iets van, ik noem wat, de laatste paar weken. Het was niet mogelijk om dat beter in te ramen. Maar die ramingen zijn wel belangrijk voor de komende regeerperiode. Want daar moeten voor de middellange termijn budgettaire kaders moeten erover worden genaagd. Wat gaat er met de zorg gebeuren? Wat gaat er met de pensioenen gebeuren? Dus het is heel belangrijk voor de beleidsvoorbereiding dat we een beetje een idee hebben hoe de Nederlandse economie zich gaat ontwikkelen. Natuurlijk is het zo dat je deze bijna direct in de shredder kan gooien.
Geldt dat ook voor dat werk van de Rabobank?
Nee, ik denk dat zij actueler op de data zitten dan CPB.
Om eerlijk te zijn tegen CPB, als dit nu dit even is, doorgaat, dit is geen kritiek, dagen, hoor. Dan moeten wij ook naar een nieuw scenario.
Dus dit is geen kritiek. Je kan niet van economen en van beleidsinstellingen en van banken verwachten dat zij ongeveer real-time de economie kunnen voorspellen. Dat zou waanzin zijn. Dat mag je niet verwachten van al deze mensen hier aan tafel en van het CPB. Bedoel, er bestaat geen glazen.
Ja, maar jij zegt, los daarvan neem ik het altijd al met een korreltje zout.
Nee, want wat er uit die ramingen kwam, dat waren twee dingen die heel opvallend waren met één oorzaak. Namelijk dat het CPB heeft de nieuwe prognoses van het CBS genomen voor het arbeidsaanbod. Ja. En daardoor schat ze ineens dat de structurele groei van de Nederlandse economie niet, zoals Menno net zei, 1% is, maar wel 1,5%. 50% toename van de structurele groei op basis van de nieuwe raming van het CBS. Tweede is dat het houdbaarheidssaldo, namelijk hoe het CPB berekent dat de toekomstbestendigheid van de overheidsfinanciën is.
Dus zorg hoort er onder andere in.
Zorg, pensioenen en dat soort dingen. Dat het houdbaarheidssaldo ineens gehalveerd is. Het tekort gehalveerd is. En door die ene ramingverandering van de CBS-prognoses. Dus dat toont aan dat je die cijfers met een behoorlijke dosis skepsis moet bekijken. Bovendien, en daar vind ik dat het CPB veel te weinig aandacht aan besteedt, als die rentes voor de overheidsobligaties nu voor alle looptijden negatief zijn, is iedere houdbaarheidssom zo ongeveer ontploft. Het CPB blijft stug doorrekenen met een rente op de staatsschuld van 2,5%. Ja, dan hou je een houdbaarheidstekort over. Als je met min 0,4 rekent, dan heb je helemaal geen houdbaarheidsprobleem meer voor de overheidsfinanciën.
Het is overigens een relatief nieuw begrip, hè, dat houdbaarheidstekort of de houdbaarheidssom, geloof ik, is pas sinds de jaren 5, 6 dat echt
nog, het bestaat sinds 2006 en ik ben de bedenker van het begrip.
Oh my god.
Nou ja, ik ga je anders aankondigen. Maar wordt het dan wordt het op de goede manier gebruikt in politieke discussies en in ramingen?
Nee, dat begrip wordt uitstekend gebruikt. Ik ben al heel blij dat ze meer op de houdbaarheid op de lange termijn denken dan alleen maar het financieringstekort in één jaar. En alleen maar kijken naar de schuldenkant van de begroting. Houdbaarheid houdt ook nog rekening met de bezittingenkant van de begroting. Neemt niet weg dat nu de sommen, naar mijn idee, niet op de goede manier worden gemaakt met de verkeerde aannames, waardoor we nu denken dat we een probleem hebben in de overheidsfinanciën, terwijl dat er niet is.
Mark, een klein beetje aansluiten op hetgeen wat Bas zegt. Het CPB zegt het namelijk zelf heel mooi. Die hebben een quote van hun eerste centraal economisch plan opgenomen in die van 2020. En dan moet ik eigenlijk nu een oud-Nederlandse stem opzetten, dus misschien moet ik mijn neus dichtknijpen. Oh, maar je mag je gezicht niet aanraken tegenwoordig. Het spreekt wel vanzelf dat het vooral in een chaotische tijd waarin wij nu nog steeds leven zeer wel mogelijk en zelfs waarschijnlijk is dat deze verwachtingen op een aantal punten niet in vervulling gaan. Wat maar weer aangeeft dat ze zelf ook donders goed doorhebben. Dat ze roeien met de riemen die ze hebben.
Ja, maar je moet een voorbehoud maken, toch?
Nee, dat kan niet. Maar kijk, dit is natuurlijk altijd een huzare stukje. Doe maar eens een voorspelling voor het volgend jaar. Als je puur alleen al kijkt naar de veronderstellingen die ze doen over, nou, ze hebben dus bijvoorbeeld een negatief schokscenario voor het coronavirus. Daar komen ze met een zeer onwaarschijnlijk scenario dat de olieprijs met $15 daalt. Nou, dat is dus
onwaarschijnlijk.
Maar dat is dus vannacht alleen al gebeurd. Dus laat staan en dat de beurs 15% lager staat. Ah, die hebben we ook al bijna in de pocket. Ja. Dus wat dat betreft, zelfs dit ernstige coronavirus scenario wat hierin staat, is niet ernstig genoeg.
Als je alle beursdalingen optelt van de afgelopen weken inclusief vandaag, waarop kom je dan uit ongeveer?
Ik denk dat in Europa rond 20%.
Ja, we zitten in Europa, zit je al op 20%. Oh,
dus dit scenario is ook al.
Ja, maar dan weet je weer niet, wanneer wat de pijldatum is. Ik heb wel gezocht wat de pijldatum was voor dit document, kon ik niet vinden. Maar het zal niet eind februari zijn geweest. Het zal ergens mid februari zijn geweest. En dan kan je inderdaad zeggen, ja, er is al 20% vanaf. Ja.
Nog heel kort, een ander onderwerp. Het is namelijk de eerste maandag na Super Tuesday. Zo kun je er ook naar kijken. En dat betekent dat het aantal democratische presidentskandidaten ernstig is teruggebracht. Naar 3 volgens mij, als ik heel eerlijk ben.
Ja,
en
die mevrouw eigenlijk 2.
Ja, precies. Maar goed, ik denk feitelijk. Hè, belangrijk in tijden van fake news. ja. Als het nou bijvoorbeeld... Dus het wordt of Biden of het wordt Sanders namens de Democraten. Mm-hmm. Maakt dat voor de financiële markten heel veel uit?
Die tussen die twee zeker. En het maakt natuurlijk ook heel veel uit of het uiteindelijk dan Trump of een van die twee wordt. Dus het zijn echt, er valt hier nu echt wel wat te kiezen in die zin. De vraag is, Sanders is natuurlijk veel meer een socialist. Een woord waar veel Amerikanen allergisch voor zijn. Hij verkondigt heel veel ideeën waar we in Europa best wel normaal vinden. Maar dat wil niet zeggen dat als hij in de macht komt dat hij dat allemaal kan doorvoeren. Want juist op de terreinen dat hij vooruit wil hebben, is de president niet zo machtig. En een president kan wel, zoals Trump heeft gedaan, allerlei milieumaatregelen schrappen en allerlei handelsoorlogen beginnen. Maar heel veel geld uitgeven zonder het congres is heel lastig. En het is maar de vraag of hij dan die meerderheid heeft. Dus ik voorspel voor als Sanders het wordt, vooral heel veel spanning. En veel verhitte discussie. En ik denk ook wel wat beleid, want democraten willen natuurlijk wel meer dan wat de republikeinen hadden gewild.
Hij wil belastingverlagingen terugdraaien, hij wil volgens mij grote banken opknippen. Zijn dat zaken waar hij dus wel over gaat?
Nee, niet op zichzelf. Nee, dan moet hij wel dingen echt, zeker als het gaat om belastingcentjes, moet hij echt het Congress meekrijgen. Biden is natuurlijk echt wel de kandidaat die die gewoon eigenlijk zegt van we moeten terug naar wat we hadden met Obama. Dat is ook zijn verhaal. En dan heb je natuurlijk dat Trumps kansen met de coronavirus snel afnemen. Zowel door de economische impact als door de manier dat hij tot nu toe tekeer gaat of niet tekeer gaat met die virus. Waardoor de kans dat Biden het woord wil echt wel aan het stijgen is. Maar het blijft spannend.
En die financiële markten dachten volgens mij toen Trump aantrad, dit wordt ook een ramp. Ja. Als je nu tot 2 weken geleden terugkijkt, dan zie je eigenlijk dat als je zijn presidentschap zou afmeten aan succes op de beurs, dat je zou zeggen, nou blijf nog 4 jaar zitten.
Ja, nou was dat idee van het wordt een ramp, was volgens mij binnen 12 uur was dat alweer omgekeerd. Dus in dezelfde beursdag waarin bekend werd gemaakt dat Trump de nieuwe president zou zijn, draaiden de beurzen keihard omhoog en gingen we toen ook inderdaad echt al vrij hard verder omhoog. Al snel werd duidelijk dat er een belastingverlaging zou komen. Misschien niet de meest effectieve, maar in elk geval wel eentje waar mensen blij van werden. En met name ook belastingverlaging voor het bedrijfsleven. Ja. Nou, dat heeft natuurlijk die beurs uiteindelijk wel echt hoger gezet. Maar goed, ik ben het mee eens met het punt hiervoor. Het beleid wordt uiteindelijk bepaald niet alleen door de president, maar ook door het congres. En zelfs al krijg je een meerderheid van democraten in het congres, wat al niet heel erg waarschijnlijk lijkt, maar stel dat het gebeurt, dan staat of valt het beleid nog steeds bij de meest conservatieve democrat die zijn handtekening onder een maatregel wil zetten. En dat beperkt toch ook de ruimte die eventueel een Sanders zou hebben.
Dank voor jullie komst. Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics en ook de bedenker van de houdbaarheidssommen. Moet ik zeggen houdbaarheids...
De term was sustainability gap. En ik vond dat er een Nederlands woord voor moest komen. Dus toen heb ik het houdbaarheidstekort gemunt. En dat is nu onderdeel van het beleidsjargon geworden.
De volgende keer doe ik het echt foutloos. Lucas Daalder, Chief Investment Strategist bij BlackRock, en Menno Middeldorp, hoofdeconom bij de Rabobank. En jij ook bedankt, Sarah Liesker, mijn zakenpartner van vandaag. Morgen dan is er weer een uitzending. Dan is Boris van der Ham te gast. Hij is onder andere voorzitter van de Nederlandse Franchisevereniging. En gaat dus ook over de nieuwe franchisewet. Althans, hij gaat er niet over. Maar hij heeft er opvatting over. Dat neem ik aan. Morgen een nieuwe uitzending. Zometeen eerst Newsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van